Dames en heren, nu de VVD-fractie ook aanwezig is, kunnen we echt beginnen volgens mij. Klokslag 19:30. Fijn dat u er bent. Overigens geldt dat voor u allen en ook voor de mensen op de tribune. Welkom. Punt 1 van de agenda, opening vaststelling, volgorde agenda mededelingen. Zelf heb ik één kleine mededeling, is dat wethouder Weda mij gevraagd heeft versterkte motor te mogen laten gaan, omdat ze geen inhoudelijke bijdrage zou hebben vanavond. En dat heb ik goedgekeurd. Zijn er anderen die bij dit punt nog iets willen zeggen? De heer Smit.
Dank u wel. Onze fractie stelt voor het onderwerp onderwijshuisvesting radar op terrein JP Heijen vanavond niet te behandelen. Wij hebben vorige week een aantal vragen, nadere vragen gesteld met betrekking tot prognoses van leerlingen. En wij hebben nog ook vragen gesteld met betrekking tot nadere detaillering over de optie van doordecentralisatie. Daar zijn al wat antwoorden op gekomen van D66, van aanleiding van vragen van D66. Alleen die antwoorden roepen bij ons weer meer vragen op dan dat ze ons antwoorden geven.
Uw vraag is helder. De agendacommissie heeft gezegd dat het stuk klaar was, zeg maar, voor bespreking. Bespreekrijp. Ik weet niet of andere mensen even willen reageren op dit voorstel. Mevrouw Pols.
Nee, voorzitter, niet op dit voorstel, maar wel op het feit dat de heer Schoevaars niet misschien door het leven wenst te gaan als de heer Meertens of mevrouw Meertens of wat dan ook.
Kijk, ik weet dat wel. Ik zie ook de verschillen, dus dat moet goed kunnen komen. Maar nou was ik eigenlijk wel benieuwd. De heer Smit wilde dit van de agenda afvoeren en ik ben eigenlijk benieuwd naar de reactie van anderen.
Voorzitter,
meneer Erkens.
Gewoon behandelen en die informatie die ontbreekt, die komt vanavond waarschijnlijk nog en anders de komende dagen. Dus ik zie geen enkele reden om het van de agenda af te halen.
Meneer Minderhout, dan constateer ik, meneer Smit, dat het als bespreekpunt blijft staan. Burgerspreekrecht punt 2 heb ik niemand voor aangemeld gekregen, voor zover ik tenminste weet. Nee. Informatieplicht collegeleden. Ik had u al gezegd mevrouw Weda te verontschuldigen, maar er zit nog een deel van het kabinet achter mij. En ik kijk even of daar gebruik van gemaakt gaat worden. De heer Van Lent, begrijp ik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar puntjes waar ik u ook even mee wil delen. U heeft vandaag persbericht ontvangen van de Permar, waarin aangegeven staat dat de heer Van Kouterik benoemd is als algemeen directeur voor de komende periode. En dat wou ik u in ieder geval nog vanavond nog even helder maken. Ook de heer Korf. Meneer Marco Korf is ook per 1 maart benoemd als nieuwe commissaris van de Permar. En we zijn nog bezig met zoeken naar een nieuwe accountant, maar die ronde gaat binnenkort van start. Dus daar hoop ik, misschien de volgende maand, en anders wordt het april, dat we daar verder wat mee kunnen doen. Dan komt er binnenkort naar u toe een informatiebrief over de PERMA, over het jaarrekeningresultaat van 2011 en de betekenis, wat dat betekent voor de gemeente Renkum. Dat gaat via een raadsinformatiebrief en nogmaals, als college moeten we daar nog een beslissing over nemen hoe dat gaat lopen. Ik heb nog geen definitief, maar het is even een indicatie van hoe is het jaar 2011 zich ontwikkeld en waar zijn we ongeveer geëindigd. Voorzitter, dan heb ik u al eerder een keer wat gezegd over de IAU. Dat is de incidentele aanvullende uitkering die we hebben aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken. En die is afgewezen. Ik weet niet of ik u dat al heb meegedeeld, maar die stond nog op mijn lijstje. Die aanvraag is afgewezen en dan gaan we tegen in bezwaar of in beroep. Die is afgewezen op grond dat wij niet afwijken van de arbeidsmarktomstandigheden buiten Nederland. Dat is eigenlijk feitelijk het verhaal wat er op dit moment staat. En dat betekent dat wij daarin een nadeel van ruim 500.000 voor 2010 mogelijk moeten compenseren. Maar nogmaals,
mag ik even daarop reageren? Er staat toch ook zo'n post nog voor 2011, dacht ik?
Wat zegt u?
U heeft het over 2010.
Ja,
er staat ook zo'n post nog voor 2011, dacht ik.
Ja, die komt ook nog, ja.
Precies.
Dus als 2010 is afgewezen, lopen we risico voor 2011. Dat heb je goed tussen de oren, ja. Prima. Voorzitter, en dan een vraag over de WMO. Dat wil ik ook even kennis van laten zijn. U heeft van allerlei publicaties gelezen over inkomensgrenzen en wat die al niet meer zijn. We hebben daar nog eens nadrukkelijk naar gekeken en ook met onze adviseurs daarover gesproken. Nou is er één kleine, harde inkomensgrens in de WMO, die wellicht discutabel zou kunnen zijn. Ik zeg het heel voorzichtig. Die heeft betrekking op die 150%-grens voor de vervoerssituatie. En die geldt uitsluitend en alleen voor mensen die een forfaitaire bijdrage vragen. Dus mensen die al meer verdienen dan 1,5 keer minimumloon, die moeten wij dan voor 1.000 euro per jaar compenseren in het kader van een forfaitaire bijdrage. Dat zijn ongeveer 1 à 2 aanvragen per jaar, heb ik me laten voorlichten. En er zijn ook jaren bij dat er geen aanvraag komt. Dus nou, dat is een zodanig marginaal verhaal dat wij eigenlijk hebben gezegd van wij nemen dat mee, die wijziging. Of althans, we gaan er naar kijken met die wijziging. Als wij in de herziening terechtkomen, gaan er niet apart de regeling op naslaan. En we wachten even af op het moment dat zich een situatie voordoet. En dan kunnen we zelfs via de hardheidsclausule daar een reparatie in doen, als het nodig zou moeten zijn. Nogmaals, het is een harde inkomensgrens. Je kunt hem ook als uitgangspunt nemen, zoals we ook met de huishoudelijke hulp hebben gedaan. En dan zou die gewoon op dit moment toegestaan zijn. Tenminste, dat is de interpretatie en de adviezen zoals ik die tot mij krijg. Voorzitter, dan de laatste, en die hoort eigenlijk niet in deze commissie thuis, maar die meld ik u wel vast even. Er stond ooit in LTA, in die agenda, die lange termijn agenda, dat het MUP-GVVP in de maand februari aan u zou worden toegezonden ter besluitvorming. Dat is een zaak voor het college. Ik heb wel aangegeven dat er een raadsbrief naar u toe komt, waarin u kunt zien wat er in 2011 gebeurd is vanuit het MUP en ook wat als indicatie voor 2012 op de rails komt te staan vanuit het MUP. En dat kunt u laten agenderen als u dat wilt voor de komende maand. Maar nogmaals, die raadsbrief die komt naar u toe. Dat waren mijn mededelingen, voorzitter.
Dank u wel.
Ik zie meneer even een verhelderende vraag stellen. U zegt de heer Van Kouterik is voor de komende periode aangesteld. Hij heeft toch een vaste aanstelling of niet? Of ben ik verkeerd geïnformeerd?
Meneer Van Kouterik is, ik geloof, 59 of 60 jaar geloof ik of zo. Dus hij zal ook een keer met pensioen gaan, denk ik. Maar hij is als algemeen directeur aangesteld. Ja.
Goed, dank u wel. Andere nog in reactie op de wethouder? Zo niet. Dan ben ik bij punt 4. Rondvraag. Is er één uur die daar gebruik van wenst te maken? Zo niet. Dan zijn we aangekomen bij punt 5. Centrum Kunst en Cultuur. Zullen we deze kant op gaan? En begin ik gewoon met u, mevrouw Van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van Gemeentebelangen vindt dat cultuur, cultureel erfgoed en kunst zaken zijn die aandacht verdienen en zeker niet ondergeschikt gemaakt mogen worden aan andere belangen. Tegelijkertijd zijn wij ook van mening dat waar het gaat om kunstenaars en ook exploitatie van kunst, er gekeken zal moeten worden op een manier zoals er ook gekeken wordt naar ondernemers op andere terreinen. Deze benadering wint bij gemeentebelangen aan kracht, nu het kleine zelfstandige steeds meer moeite kost om het hoofd boven water te houden en we tegen kwetsbare mensen in onze samenleving zeggen dat ze met hun eigen middelen en vanuit eigen kracht hun zaken moeten organiseren. Toen wij dan ook het nu voorliggende bedrijfsplan van het Centrum voor Kunst en Cultuur doornamen, drong de vergelijking met, om binnen het culturele domein te blijven, het landhuis uit de film The Money Pit aan ons op. Dit plan getuigt voor de fractie van gemeentebelangen van zo weinig realiteitszin dat we het eigenlijk gênant vinden dat de raad wordt verzocht om in te stemmen met verdere ontwikkeling. Natuurlijk is iedere startende onderneming voor zijn bedrijfsplan afhankelijk van aannames. Maar hier zijn de aannames wel erg ingekleurd door de wens. Met alle respect voor de deelnemende partijen zijn wij er absoluut niet van overtuigd dat er 40.000 bezoekers getrokken zal kunnen worden met het aanbod dat er zal zijn. Ook vinden wij het in deze tijd van bezuiniging en economische neergang opmerkelijk aan te nemen dat er 500 vrienden aan raison van €40 per jaar gevonden zullen worden of 15 bedrijfssponsors voor een bedrag van €2.000 per jaar. En wie zal garant moeten staan voor de tekorten? Juist, de gemeente, ofwel de inwoners van onze dorpen. Hetzelfde met het om niet beschikbaar stellen van grond. Dienen wij daar de belangen van de inwoners van de gemeente Renken mee? Nee. Tijdens de behandeling in deze commissie van het eerste voorstel in januari 2011 hebben wij al aangegeven dat we kansen zagen om niet te focussen op Oosterbeek, maar om naar de gehele gemeente te kijken en mogelijk een verbinding te leggen met het te ontwikkelen multifunctioneel centrum in Renkum. Uiteindelijk is een van de participanten daar, ook in dit plan, een kernpartner. geen aanwijzing dat er serieus naar gekeken is door bureau Time kunnen wij terugvinden in het nu voorliggende stuk. Aangezien het venster deels afhankelijk is voor zijn exploitatie van subsidies van ook onze gemeente, helemaal opmerkelijk. Mijn fractie is absoluut niet bereid om inefficiënte of ambitieuze huisvesting van een muziekschool, CQ's lesorganisatie voor beeldende kunst en dergelijke, te subsidiëren. Wij vinden het van belang dat Museum Veluwezoom een goed onderdak krijgt. Ook een nog op te richten papiermuseum moet aandacht krijgen. Daarnaast zou er een plaats voor beelden van Jits Bakker, gezien zijn Renkumse wortels, ons wel gevallig zijn. Het plan dat nu voorligt is in onze ogen een paar broekmaten te groot. Op deze manier zal onze fractie dan ook niet instemmen met dit raadsvoorstel. Dank u wel.
Mevrouw van den Berg, duidelijk verhaal. Meneer Erkens.
Dank u, voorzitter. Vooraf, GroenLinks draagt landschap, kunst en cultuur een zeer warm hart toe. De inhoud van het gepresenteerde plan spreekt ons erg aan. Tot zover het positieve nieuws. We zijn teleurgesteld dat ondanks het grote enthousiasme van ketenpartners en partners, de geringe concrete deelname en de geringe toezeggingen van de partijen in dit bedrijfsplan nogal sterk naar voren komt. Sterker nog, ook de integrale samenwerking tussen de ketenpartners wordt niet gerealiseerd bij een lager ambitieniveau. Lees minder subsidie dan voorgesteld in het plan. Wij sluiten ons ook aan bij de eerdere opmerkingen van mevrouw Van den Berg net over het niet realistische gehalte van dit bedrijfsplan. Nu wordt voorgesteld door het college om verder onderzoek naar locatie en de mogelijkheden van aanvullende subsidies. Dit terwijl een meerderheid van de raad dat niet van plan is. Zie de consultatie van de commissie januari 2011. Van private partijen begrijpen wij dat ze willen proberen toch gemeentelijke subsidie te verwerven. Maar we zijn zeer verbaasd dat dit college dit voorstelt. Het college gaat steeds meer voorbij wat ons betreft aan wat leeft bij gewone inwoners. Zie als voorbeelden ook de kiosk en bouwen in het zogenaamde topsegment. Bovendien voorbijgaat aan wat de minima nodig hebben. De begroting van 2012 moest dekkend worden gemaakt door uitstel van de invoering van de Renkumkaart. Op de bijdrageregelingen van de minima werd voorgesteld om te bezuinigen. En het college hanteert nu een salamitactiek. Vanuit de begroting 2011 is al 15.000 euro gebruikt voor dit onderzoek. Nu is het voorstel 25.000 te besteden vanuit het budget kunst en cultuur. Met daarbij een signaal dat nog meer nodig kan zijn. Citaat, wanneer meer middelen nodig zijn, volgt een verzoek voor aanvullend budget. Bladzijde 4 van het voorstel. Vraag hierbij is, wat ons betreft, wat gebeurt er nu als die 25.000 euro beschikbaar worden gesteld? Waar wordt dan bezuinigd binnen het budget kunst en cultuur? En als dat niet zo is, dat er nergens anders bezuinigd wordt, dan zit er dus schijnbaar genoeg lucht in dit budget, zodat de VVD de eerste 25.000 euro van de 200.000 die ze willen bezuinigen op kunst en cultuur al binnen heeft dan. Maar misschien kunnen we ook met dat geld wat gaan doen aan de huisvesting van kunstenaars. Door de plannen met de Talsmalaan en de perikelen rond de Kreek is het huisvestingsklimaat voor toekomstige kunstenaarskolonies toch wat guur. Natuurlijk vinden we dat met respect moet worden gekeken naar het verleden. Maar we willen toch ook heel graag naar de toekomst kijken. Uit het onderzoek blijkt dat een toekomstige exploitatie zonder extra subsidie of iets dergelijks niet mogelijk is. Hier komt de zogenaamde eendenfuik, waar mevrouw Pols vaak aandacht voor vraagt, aan de orde. Als klap op de vuurpijl maakt het college bij het kopje kanttekeningen in het voorstel de volgende opmerking. Ik citeer. Het zal in het vervolgtraject nog maar moeten blijken in hoeverre het uitgangspunt dat de stichtingskosten volledig extern gefinancierd moeten worden en bij de exploitatie niet uit te gaan van een structurele subsidiebijdrage van de gemeente realistisch is. Sterker nog, Zoals al eerder gezegd, partijen gaan dan afhaken. Wij lezen dit als de geesten rijp maken voor toch overheidsgeld te stoppen in deze plannen. Een echte eendenvark. Bij de consultatie begin 2011 in de commissie hebben wij gezegd, prima dat private partijen dit gaan uitzoeken en dat de gemeente hier als opdrachtgever fungeert. Toen gaven wij dit onderzoek het voordeel van de twijfel. Nu is er geen twijfel meer. Een leuk en interessant plan, maar niet realiseerbaar zonder overheidsgeld. Dus maar niet doen. Verder onderzoek is wat ons betreft nu niet aan de orde. Misschien zou een mecenas nog een rol kunnen spelen, maar wat ons betreft nu maar het plan in de la leggen voor betere tijden. Niet stiekem, maar gewoon openlijk. We hebben nog wat opmerkingen over het plan, die dan in de toekomst misschien nog van pas kunnen komen. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken vinden wij zeer vaak omschreven. Dat de gemeente in de Raad van Toezicht gaat zitten, wat ons betreft, no way. Geen nieuwe verbonden partijen. Als we goed gaan kijken, gaat er in dit plan ook een vorm van kannibalisme optreden. De toekomst van de Kreek, de openstelling van Kasteel Doorwerth en de functie van het venster in de bibliotheek zijn een paar voorbeelden. Tot zover.
Meneer Erkens, dank u wel. Wie van D66 mag ik het woord geven? De heer Bouwman.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De fractie van D66 is enthousiast over het plan voor een centrum voor landschap, kunst en cultuur. De visie is nu uitgewerkt in een goed leesbaar bedrijfsplan waarin alle informatie staat waar de Raad om heeft gevraagd. Het past naadloos in hetgeen dat in de strategische visie is opgenomen over cultuur, kunst, landschap en toerisme. Het CLKC, zoals dat de opstellers voor ogen staat, is een concrete uitwerking van de heldere doelen die in de Renkumse cultuurvisie 2005-2015 is geformuleerd. Met het centrum positioneert de gemeente Renkum zich nadrukkelijk als een van de oudste kunstenaarskolonies in Europa en als ambitieuze partner binnen EuroArt. Zoals we ook tijdens de behandeling van de visie en plan van aanpak al hebben aangegeven, is ons uitgangspunt dat dit centrum er mag of misschien wel moet komen. Echter, twee punten zijn voor ons nog steeds van wezenlijk belang. De rol van de gemeente in relatie tot de andere deelnemers, de financiële onderbouwing. Voor wat betreft de rol van de gemeente. Zoals we al eerder hebben gesteld, moet de gemeente Renkum geen opdrachtgever en trekker zijn van het project. Deze moet volledig liggen bij de belanghebbende partijen. De deelname voor deze partijen moet niet vrijblijvend zijn. Groot en bindend draagvlak is noodzakelijk om dit ambitieuze plan mogelijk te maken. Hier wordt nog niet aan voldaan. Er is slechts sprake van drie kernpartners, waarin landschap en natuur niet echt vertegenwoordigd zijn. Het Gelders Landschap heeft aangegeven de ontwikkeling met belangstelling te volgen. Staatsbosbeheer heeft nog geen enkele reactie gegeven. De basis is nog veel te smal en uitbreiding is noodzakelijk om dit ambitieus plan waar te kunnen maken. De bijdrage van de gemeente moet beperkt blijven tot ondersteunende rol. De regierol is niet voor de gemeente, deze moet liggen bij de kernpartners. Dat zien we nog niet terug in het geadviseerd besluit. Aanpassing hiervan is dan ook voor D66 noodzakelijk. De financiële onderbouwing. We lezen hierover, het zal in het vervolgtraject nog maar moeten blijken in hoeverre het uitgangspunt dat de stichtingskosten volledig extern gefinancierd moeten worden en bij de exploitatie niet uit te gaan van de structurele subsidiebijdrage van de gemeente realistisch is. Dit stemt ons niet bepaald gerust. Bij de behandeling van de visie zijn daarover duidelijke randvoorwaarden gesteld. Het is een financieel riskant project, zeker in tijden van recessie en bezuinigingen. Die risico's voor de gemeente moeten vooraf afgedekt worden. De deelnemende partijen zullen in eerste instantie zelf voor een sluitende financiële onderbouwing moeten zorgen. Het initiatief moet nadrukkelijk bij hen liggen. Dit zien we nog niet terug in de cijfers. Hier wordt gesproken over een exploitatiekort van 312.000 en een bedrag aan bouw- en inrichtingskosten van 8,6 miljoen, waarbij niet duidelijk is hoe de bouwkosten worden gefinancierd. Het bedrijfsplan gaat uit van een maximum variant met een maximum bezetting. Maar ook de minimum variant laat nog een exploitatietekort zien van €211.000. Welke oplossingen ziet het college voor het exploitatietekort? En welke mogelijkheden, graag concrete voorbeelden, ziet het college voor de financiering van de bouwkosten? In hoeverre brengen de kernpartners hun subsidie volledig in dit project om dit probleem op te kunnen lossen? Conclusie. Een centrum voor kunst en cultuur, ja. Duidelijk een aanwinst, ons inziens, voor de gemeente Renkum. Een leidende en regisserende rol voor de gemeente, nee. Ambtelijke ondersteuning, ja. Financiële ondersteuning, daar hebben de regels al voor gemaakt, daarvoor zijn randvoorwaarden gesteld. Ten slotte willen wij graag weten of er in dit stadium sprake is van een go- of een no-go moment. Tot zover ons eerste termijn.
Meneer Bouwman, dank u wel. Partij van de Arbeid, de heer Erkens.
Dank u wel, voorzitter. De Raad heeft de afgelopen jaren diverse visies vastgesteld, waarin landschap, kunst en cultuur aangemerkt worden als de unique selling points van onze gemeente. TIME, of T-I-M-E, dat is me nog steeds niet duidelijk, Amsterdam, is er samen met partners in geslaagd een evocatief plan op te stellen waarin deze unique selling points concreet zijn uitgewerkt. Dat kernpartners en partners met groot enthousiasme hebben deelgenomen aan het proces van totstandkoming van dit plan, kunnen wij ons na bestudering van visie en missie van het plan goed voorstellen. Onze fractie is van mening dat investeren in cultuur niet alleen voor die cultuur van belang is, maar ook voor de plaatselijke gemeenschap en de lokale economie. Hoe groot de taak van de gemeente daarbij moet zijn, is aan de politiek om uit te maken, maar dan wel op goede gronden en het liefst met kennis van zaken. Wat is een CLKC ons waard? Zijn wij bereid de komende jaren cultuur en kunst en de kunsteconomie in deze gemeente een forse financiële impuls te geven? Dat is waar het in het voorstel feitelijk om gaat. En dat is een lastige vraag om te beantwoorden, om twee redenen. Zeker op dit moment, dat is de eerste reden, geldt dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien. We zijn in de fase beland dat we armoede moeten verdelen. Kunst is concurrerend met allerlei andere beleidsvelden. En de tweede reden, de informatie op basis waarvan een beslissing genomen moet worden, is jammer genoeg bij lange na niet volledig. Om met die tweede reden te beginnen, onze fractie heeft nogal wat vragen en opmerkingen over het plan. De eerste, het plan is onduidelijk over de rol van kernpartners en partners. Kernpartners zijn, zo lezen we, gekozen van hun bereidheid om een deel van hun bedrijfsmatige activiteiten in het toekomstige CLKC onder te brengen. Hoezo een deel? En welk deel blijft er dan eventueel buiten? En hoe groot is het inverdienvermogen van die kernpartners? En is het een probleem dat een deel van de bezittingen van de kernpartners geen eigendom zijn van die kernpartners, maar onder andere van de gemeente? Tweede punt. De kernpartners zijn bereid een bijdrage te leveren aan de exploitatie van het CLKC, al dan niet via inbreng van een deel van de huidige subsidie. Hoezo? Wie beslist er over de aanwending van die subsidies? En hoeveel subsidie valt er nog in te brengen nadat we de bezuinigingsdiscussie tot een goed einde hebben gebracht? En de derde. De partners participeren ook in het CLKC, maar de exploitatie ervan is niet primair afhankelijk van hun financiële inbreng of inverdienvermogen. Hebben ze geen inverdienvermogen of telt dat niet mee? Vierde punt. De stichtingskosten in de nieuwbouwvariant bedragen ongeveer 8,6 miljoen. Om dat bedrag wat concreter te maken, dat is omgerekend per inwoner €269. En, ook wel interessant, de vrije algemene reserve van de gemeente bedraagt ongeveer 10 miljoen. Die stichtingskosten moeten uit eenmalige bijdragen komen en drukken dus, al dus het verhaal, niet op de exploitatie. Als ik als startend ondernemer met een dergelijk verhaal bij een bank aanklop voor een financiering, krijg ik waarschijnlijk niet eens een kopje koffie aangeboden. Met het oog op de locatiediscussie zijn grondkosten buiten beschouwing gelaten. Is er een relatie tussen de locatie en de hoogte van de grondkosten? En hoe worden ter zijner tijd de grondkosten in de exploitatie opgenomen? Wordt bijvoorbeeld gedacht aan een erfpachtconstructie vergelijkbaar met de Westerbouwing? Zesde punt. Van de gemeente wordt, al staat het er niet met zoveel woorden in, een bijdrage verwacht. Direct of indirect via partners en kernpartners die een financiële band hebben met de gemeente. Hoe kan de gemeente een vinger aan de pols houden? Voorzitter, het wordt de raad wel heel erg moeilijk gemaakt om nu een beslissing te nemen over het voorstel. Om in te stemmen met de visie en missie van de kernpartners en aan BMW opdracht te geven een aantal vervolgactiviteiten te gaan uitvoeren. Onze fractie wil, nee, kan dan ook nu geen beslissing nemen. Even pas op de plaats, of zo u wilt, eerst een beslissing nadat we tenminste over de volgende informatie kunnen beschikken. Een begroting waarbij de stichtingskosten wel in de exploitatie zijn meegenomen. Een onderbouwde verwachting ten aanzien van de haalbaarheid van het aantrekken van 8,6 miljoen euro in de vorm van donaties van wie dan ook. Een overzicht van mogelijke locaties met voor- en nadelen en met de consequenties voor de stichtingskosten en de exploitatie. En een voorstel met een sluitende exploitatie en de consequenties van zo'n voorstel voor de ambities en de bereidheid van kernpartners en partners in het CLKC te participeren. De consequenties van eventuele bijdragen vanuit de gemeente voor de gemeentebegroting. En we denken dan niet alleen aan een exploitatiesubsidie, maar ook aan mogelijke andere bijdragen, al dan niet in natura. Voorzitter, onze fractie loopt niet weg voor een beslissing. Maar zo'n beslissing moet wel, ik stelde het al aan het begin van mijn betoog, worden genomen op goede gronden en met kennis van zaken. Tot zover.
Meneer Erkens, dank u wel voor uw betoog. De heer Bartels, CDA.
Ja, dank u voorzitter. Even een paar korte opmerkingen vooraf. We mogen blij zijn dat ook in de gemeente Renkum er sprake is van particulier initiatief. En ook aan dit voorstel ligt een particulier initiatief aan ten grondslag. Dat is belangrijk om dat in beeld te blijven houden. Aan de overzijde werd een opmerking gemaakt in het kader van de economische recessie. Ik ben het eens met de heer Erkens die zegt van uiteindelijk is het de politieke afweging. Waar ga je voor? Wat heb je ervoor over? Ik heb het goed opgepakt van de heer Erkens, Partij van de Arbeid. Voorzitter, ik ga geen uitgebreid betoog houden over de waarde van kunst en cultuur en in het bijzonder van de partijen die met dit voorstel gemoeid zijn. Dat doe ik nu niet. Ik wil me beperken tot eigenlijk de tekst die terug te vinden is in het coalitieakkoord. Die ga ik niet herhalen, maar die heb ik wel in mijn hoofd zitten. En ik wil me nu dan helemaal even richten op het voorstel, maar dan heb ik het over de tekst van het voorstel. Voorzitter, het voorstel beoogt eigenlijk drie onderwerpen. Er wordt gevraagd in te stemmen met de visie en de missie voor een centrum kunst en cultuur. Voorts, het college zegt op basis van het bedrijfsplan opdrachten willen geven, althans die instemming wordt gevraagd voor het zoeken van een locatie. En ten derde, het opstellen van een kostenraming voor de investering en exploitatie van het centrum op de beoogde locatie. Daarbij, voorzitter, wordt als uitgangspunt gesteld in het voorstel dat het centrum voor de financiering niet afhankelijk is van de gemeente Renkum. Hoe absoluut is het financiële uitgangspunt voor de gemeente Renkum en betekent niet afhankelijk, wellicht ten dele dan wel afhankelijk? In het bedrijfsplan staat op pagina 5 en ik citeer, de grootste bedreiging is de terugtredende overheid. Zoiets meld je alleen maar wanneer je ervan uitgaat dat die overheid financieel over de brug moet komen. Laat ik het anders zeggen. De voorbereiding van dit raadsvoorstel kostte de gemeente 15.000 euro. Althans, dat meldde de portefeuillehouder destijds. Een vervolgopdracht kost 25.000 euro. Gesteld wordt dat die kosten uit het reguliere budget kunst en cultuur worden gefinancierd. Hoeveel geld zat er oorspronkelijk in het reguliere budget kunst en cultuur? Wat is daarvan waaraan uitgegeven, wat resteert? En wat beoogt de post kunst en cultuur nou precies? Ik haak een beetje aan op opmerkingen van de heer Bouwman, D66. Reeds nu, voorzitter, wordt er al een signaal afgegeven dat bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 een verzoek voor een aanvullend budget wordt opgenomen indien nodig. De genoemde 25.000 euro in dit voorstel volstaat vermoedelijk niet. Hoe zeker of hoe onzeker is het dat met de voorgestelde onderzoekskosten van in totaal 40.000 euro kan worden volstaan? Uit de kanttekeningen van het voorstel kan een goed verstaande lezen dat eigenlijk een structurele subsidiebijdrage van de gemeente een logisch gevolg is. Een structurele bijdrage. Het collegevoorstel is op dit gebied in het geheel niet eenduidig en zeker niet transparant. Het CDA acht dit een kwalijke zaak. Op pagina 4 van het voorstel staat te lezen dat de gemeente geen partij is in de ontwikkeling en exploitatie van het centrum. Wat is nu precies, voorzitter, de positie van de gemeente in dit verhaal? En in hoeverre is dat gewenst en noodzakelijk? Wat het bedrijfsplan betreft het volgende. Is het niet zo, voorzitter, dat Buitenpoort Catering BV gekoppeld is aan de locatie Westerbouwing? Waarom moet overigens de gemeente volgens u betrokken worden bij de uiteindelijke keuze over de positie van Buitenpoort Catering? Pagina 30 van het voorstel. Van het bedrijfsplan, sorry. Op pagina 34 wordt gesproken over locaties. Een opsomming van suggesties waarvan gesteld wordt dat een aantal locaties niet realistisch of wenselijk zijn. Welke zijn dat dan? Waarom wordt niet klip en klaar gezegd dat het college in feite maar één locatie op het oog heeft, te weten de Westerbouwing? Het collegevoorstel is ook op dit gebied in het geheel niet transparant. In het bedrijfsplan staat op pagina 4 en ik citeer, er moesten keuzen gemaakt worden met het oog op focus en haalbaarheid. Echter, uit niets van het voorstel, de tekst tenminste, blijkt of dit plan haalbaar is. Er is immers sprake van een structureel tekort van 3 ton euro, anders gezegd, slechts 63% dekking van het exploitatietekort wordt in beeld gebracht. En wie zegt dat dat dekkingspercentage niet nog lager uit zal vallen? Men verwacht bijvoorbeeld nogal wat van de vriendenvereniging en de businessclub. Dit zijn allemaal, hoe je het ook bent of verkeerd, slechts aannames. Bovendien zijn met het oog op de locatiediscussie de grondkosten, eerder ook genoemd aan de overkant, dacht ik, buiten beschouwing gelaten. Is het niet zo dat de stichtingskosten gerelateerd zijn aan de exploitatiekosten? Dus kan het te verwachten tekort van jaarlijks 3 ton alleen daarom al hoger uitvallen. Voorzitter, de intentie van het plan is prima. Maar het voorstel zelf is rommelig. Heeft hier en daar tegenstrijdigheden in zich, oogt niet transparant en betekent financieel gezien op voorhand voor de gemeente Reinkum een open eindconstructie. Resumerend, een paar vragen nog. Waarom 15 plus 25 plus een PM-bedrag is minimaal 40.000 euro uitgeven aan een plan dat geen enkel uitzicht op reële financiële haalbaarheid aangeeft? Het college moet ons inziens in staat zijn om zonder extern onderzoek aan te geven welke locaties wel in beeld kunnen komen. En er kunnen ook nog locaties zijn die niet in dit voorstel genoemd worden. Onderzoek naar financieringsmogelijkheden is toch niet zo moeilijk in beeld te brengen. Daarvoor heb je toch echt geen extern bureau voor nodig. Het is volstrekt onduidelijk, voorzitter, waarom het aan te bevelen zou zijn dat de gemeente Reinkum naar een optimaal draagvlak onder de inwoners moet nastreven. Waarom? Het CDA wil extra financiële injecties, zeker die met een structureel karakter, inbedden in de discussies rondom de bezuinigingen casuquo herwaardering van beleid tijdens de voorjaarsnota van juni aanstaande. Daar lopen we ook met dit voorstel op dit moment niet op vooruit. Ik dank u.
Meneer Bartels, dank u wel. Mevrouw Pols namens de VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Eerstens dank aan GroenLinks, de heer Ergens, om mij eens te citeren over de eendenfuik. Ik vind dat wel prettig, dank u wel. Voorzitter, je zou het meer met me eens kunnen zijn natuurlijk. Hè. Ik voer die ene fuik zelden onterecht op. Dank u wel. Voorzitter, met spijt in het hart is de VVD-fractie tot de slotsom gekomen dat wij niet kunnen instemmen met het geadviseerde besluit. Mijn fractie is er zich zeer goed van bewust dat wij in het coalitieakkoord hebben vastgelegd dat nagegaan zou worden of kan worden gekomen tot een besluit over een mogelijke locatie voor een kunst- en cultuurcentrum waarin ook Museum Veluwezoom opgenomen zou worden. En dat heeft geleid tot nader onderzoek en uiteindelijk tot het voorliggende bedrijfsplan. In de laatste raadsvergadering, voorzitter, heeft mijn fractie, toen die ombuigingsscenario's aan de orde kwamen, aangegeven dat wij te laat in de tijd onze ontevredenheid met wat ik maar zal noemen de kijkbrillen, het kijkbrillenproces, kenbaar gemaakt hebben. En daar hebben we geen misverstand over laten bestaan dat we in de toekomst die fout niet meer zullen gaan maken. En dus, waar we twijfels hebben, die twijfels dan ook klip en klaar zullen verwoorden. En kennisnemend van het huidige voorstel willen wij onze stellingname in de praktijk brengen. Niet meer meegaan met plannen waarin de VVD niet gelooft. Het niet instemmen met de voorliggende visie en de missie en alsmede de programmering, dat is gebaseerd op onze overtuiging dat dit bedrijfsplan, en dat is zeker gezien de geprognotiseerde stichtingskosten en exploitatievooruitzichten, onvoldoende basis vormt om nader uitgewerkt te worden. En dat betekent voor de fractie van de VVD dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat op basis van het voorliggende bedrijfsplan niet gekomen kan worden tot het beoogde kunst- en cultuurcentrum. Maar ik ga nog een stapje verder. Wij zijn van oordeel dat de cijfermatige inschatting waarschijnlijk nog te optimistisch zijn. En dat het jaarlijkse exploitatietekort wel eens veel hoger zou kunnen uitvallen dan in het bedrijfsplan genoemd. En wat dragen die kernpartners nu eigenlijk bij? Is bijvoorbeeld het venster bereid een deel van haar subsidie in te zetten voor dit centrum? Dat zou ons wel verbazen, gezien het feit dat bij eerdere bezuinigingen de voorzitter van het venster al heeft aangegeven dat dat nauwelijks bedrijfsmatig te verteren valt. En laat ik dan duidelijk zijn, de VVD heeft zowel bij de begroting als bij de eerste bespreking van de ombuigingsscenario's aangegeven dat bezien moet worden of mogelijke bezuinigingen ook in de kunst- en cultuursector gerealiseerd zouden kunnen worden door de indirecte kosten te verminderen. En in die vertaalslag zou dat dus kunnen betekenen dat het venster bereid zou moeten zijn om het gebouw in Wageningen af te staan ten behoeve van de financiering van het kunst- en cultuurcentrum. Nou, dat is ook niet voor niets dat de bijdrage van het venster in het bedrijfsplan niet te vinden is. De bijdrage van Museum Veluwezoom bedraagt 15.000 euro. En dat bedrag is wel begrijpelijk, maar tegen de achtergrond van het totale kostenpatroon natuurlijk minimaal te noemen. Voorzitter, en dan de inkomsten. Wij zijn geschrokken van de pretenties, zoals geformuleerd in het bedrijfsplan. Keer op keer wordt het unieke van het centrum onderstreept. En er wordt zelfs de suggestie opgeroepen dat door dat bijzondere karakter het centrum het belang overstijgt van bijvoorbeeld het Kröller-Müller Museum en het Museum Boijmans van Beuning in Rotterdam. Dit taalgebruik, en het komt bij voortduring voor, doet ons het hart vasthouden bij de raming van de inkomsten. En dan pakt u maar eens dat voorbeeld van de programmering in bijlage 5. U moet het mij niet kwalijk nemen, maar tegen de achtergrond van de PR-taal van het bedrijfsplan is dat voorbeeld toch op zijn minst gezegd armzalig. Steken we daarmee dan uit boven het Kröller-Müller Museum? De vraag stellen is het beantwoorden. Bovendien is het naar onze opvatting ook nog eens een keer buiten de werkelijkheid om uit te gaan van meer dan 100 vrijwilligers. En dan heb ik het alleen nog maar over de exploitatie. De stichtingskosten bedragen in het bedrijfsplan ruim 8,5 miljoen euro. En dat bedrag dient dan nog verhoogd te worden met de grondkosten. Het kan toch niet zo zijn dat wanneer gebruik gemaakt wordt van grond in eigendom van de gemeente, er zomaar van uitgegaan mag worden dat de gemeente die à fond perdu schenkt. We hebben wel te maken met hele stevige bezuinigingen op het WMO-beleid. En dan zomaar om niet grond schenken, dat is onaanvaardbaar. En dat heeft meteen tot consequentie dat het bedrag van 8,5 miljoen overschreden zal worden. Laat ik het nog eens anders formuleren. Denkt men nu echt dat als wij in een enquête de burgers de vraag voorleggen of zij een substantiële bijdrage van de gemeente aan dit idee onderschrijven, terwijl tegelijkertijd het noodzakelijk is zeer ingrijpend te bezuinigen in de sfeer van de WMO en andere de burger rakende bezuinigingen? Nou ja, wederom, de vraag stellen is haar beantwoorden. Eén ding dient duidelijk te zijn en dat is dat tegen de achtergrond van de bezuinigingen waarover wij in maart zullen beslissen en rekening houdend met het feit dat van Rijkswegen nog wel eens een extra aanslag op het gemeentefonds zou kunnen plaatsvinden, elke betrokkenheid van de gemeente bij deze stichtingskosten voor ons onbespreekbaar is. Dus ook geen nadere voorstellingen in de voorjaarsnota. Ten slotte, voorzitter. Het ligt voor de hand dat juridisch een stichtingsvorm wordt gekozen. Dat bedrijfsplan gaat ervan uit dat in de Raad van Toezicht Museum Veluwezoon vertegenwoordigd zal zijn. En voor wat betreft die twee andere kernpartners, Venster en Buitenpoort, is het nog zeer onzeker of ze in de Raad van Toezicht zelfs plaats willen nemen. Met alle verantwoordelijkheden die eraan verbonden zijn. Inclusief aansprakelijkheid. Als ik toezichthouder zou zijn bij deze twee instellingen, zou ik hier vanwege de risico's niet instappen. En voorzitter, dan kunnen we natuurlijk zeggen, waar maakt die VVD zich toch weer zorgen over? Want als dat niet lukt, dan is de verantwoordelijkheid toch voor de op te richten stichting. Immers, de gemeente verbindt zich formeel juridisch in onze opvattingen nog aan de stichtingskosten, nog aan de exploitatietekorten. Maar zo werkt dat niet in de praktijk. Men zal naar voren brengen dat de gemeente heeft ingestemd en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het kunst- en cultuurcentrum. En dat ook indien de Raad van Toezicht de handdoek in de ring gooit, de gemeente kan worden aangesproken op een zekere morele verantwoordelijkheid. En dat willen wij nu voorkomen. Dus zijn we tegen het voorstel. Voorzitter, wat willen we wel? We willen dat serieus bekeken wordt op welke locatie Museum Veluwezoom gesitueerd kan worden. Met de voorziening die een uitbreiding geeft van de huidige museumoppervlakte. Met beide benen op de grond werkt dat beter uit voor het museum dan het najagen van iets dat in onze ogen nauwelijks of geen kans van slagen heeft. Ik wou het hier belaten.
Dank u wel, mevrouw Pols. Ik heb het gevoel dat u samen met meneer Erks niet in die fuik wil zwemmen. Maar misschien gaat de wethouder ons, nou, in de fuik, uit de fuik, in ieder geval helpen. Er zijn vragen gesteld. Meneer Heinrich.
Voorzitter. Ik heb altijd geleerd, om het zo te zeggen, dat je in tijden van economische tegenspoed anticyclisch moet investeren. En als ondernemer heb ik dat ook, zeg maar, in mijn eigen zaak geprobeerd. Ik denk wat dat betreft zijn het op dit moment voor ondernemers in zijn algemeenheid uitdagende tijden. Het zijn ook voor gemeentes uitdagende tijden. Uitdagende tijden in die zin dat wij met de strategische visie en de structuurvisies die wij onlangs hebben vastgesteld, aan onszelf een aantal zaken hebben opgelegd, met onszelf een aantal afspraken hebben gemaakt, waarin we hebben gezegd van wat nou voor deze gemeente de kernkwaliteiten, de kwaliteitsdragers zijn. En we hebben ook in die strategische visie en ook in de debatten die u zelf rond en om die strategische visie heeft gevoerd, steeds tegen elkaar gezegd dat we moeten proberen, bij de beleidskeuzes die in de komende jaren gemaakt worden, die strategische visie en die kernkwaliteiten en kwaliteitsdragers steeds weer in het achterhoofd gehouden moeten worden bij het nemen van keuzes. Ik denk dat dat zeer terecht is. We hebben hier ook wel eens een keertje gesproken over kreten als in het verleden het groene goud verzilveren. Er valt in deze gemeente denk ik heel erg veel te verzilveren. En inderdaad op dat terrein van kunst en cultuur en cultuurhistorie hebben wij, dat durf ik wel te zeggen en dat deelt u allemaal, want u heeft dat zelf ook op diverse gelegenheden bij al die debatten uitgesproken, hebben wij inderdaad goud in handen. En een van die vier kwaliteitsdragers, een van die vier kernkwaliteiten die wij benoemd hebben, was met name die cultuurhistorie en ook, en heel nadrukkelijk, dat landschap wat in die cultuurhistorie die voorname rol gespeeld heeft, namelijk bij die Oosterbeekse school in Pictura Veluvensis. En nou net op dat snijvlak van landschap, kunst en cultuur is de idee om eens te kijken in hoeverre je daarvoor de aantal bestaande partners uit deze gemeente aan elkaar kunt koppelen om inderdaad, en dan even los van de ronkende taal die dan misschien naar de orde van sommigen in het stuk wat naar voren wordt gebracht, maar wel in ieder geval geprobeerd is, natuurlijk een zeker enthousiasme wat er bij die kernpartners voor dat hele traject aanwezig is, om dat enthousiasme over te brengen en tegelijkertijd ook te laten zien van, ja, waarom wil je dat nou eigenlijk hebben? Waarom zou deze gemeente in staat zijn met de kwaliteiten die ze hebben op dat gebied van landschap, kunst en cultuur inderdaad een museum of een centrum voor landschap, kunst en cultuur vorm te geven? Want dat kunnen wij. En even los van of we ons nou moeten vergelijken met Museum Krullemuller en dergelijke, laat ik u zeggen dat een aantal van de betrokkenen dit plan te weinig ambitieus vindt. Dat we eigenlijk een grotere stap hadden moeten zetten om inderdaad, laat ik zeggen, dat die brede mogelijkheid die we hier hebben, dat we die wat ambitieuzer over het voetlicht zouden moeten brengen. Ik heb steeds vanuit mijn rol als opdrachtgever vanuit de gemeente naar het bureau Time steeds gezegd, en ook naar de kernpartners en de partners steeds gezegd van, laten we proberen met beide benen op de grond te blijven staan, laten we proberen met een plan te komen wat inderdaad, kan bogen op een reële ondergrond en ook kan bogen op het feit dat je met de lokale partners inderdaad zo'n centrum voor landschap, kunst en cultuur kunt realiseren. Nou, naar mijn mening ligt dat plan er met zijn ambities en met zijn beperkingen. Want ook een aantal van u heeft daarover op gewezen en terecht, dit plan, dit bedrijfsplan, kent grote beperkingen. Grote beperkingen in de zin dat daar waar het met name over de stichting en de exploitatie van het museum gaat betreft, we hier uitgaan van een aantal aannames. We uitgaan van een aantal standaardgetallen die in de museumwereld voor het stichten van een museum van zoveel vierkante meter heb je zoveel, zulk een bedrag per vierkante meter kun je daarvoor in rekening brengen voor die stichting. Daar is hier gebruik van gemaakt. Dat betekent dat het dus in zekere zin een theoretische exercitie is, daar waar het een heel groot deel van de stichtingskosten en ook wat de exploitatie betreft, omdat er natuurlijk de stichtingskosten met name heel erg afhankelijk zullen zijn van waar, op welke locatie dat museum precies zal komen. Of in het inderdaad een museum zal worden wat volledig op nieuwbouw gebaseerd zal zijn, dan wel op de geheel of gedeeltelijke verbouwing van een bestaand pand op een bepaalde locatie. Dus ik heb tegen het bureau Time gezegd, ga nou uit van nieuwbouw. Laat daar gebruik van de kengetallen die in de museale wereld bekend zijn. En kijk dan eens een keertje naar die stichtingkosten op basis van de in dit stuk weergegeven vierkante meters. Nou, dan komt er zo'n getal uitrollen van ongeveer 8 miljoen. Ja, waarom staat er nog geen grondkosten? Omdat we nog niet weten op welke locatie dat gaat zitten. Het mogen duidelijk zijn, en dat staat in het stuk, in het raadsvoorstel, in het stuk zelf ook meerdere keren. Ik heb eens en altijd gezegd naar iedereen toe, dit plan gaat gerealiseerd worden zonder enige financiële inbreng vanuit de gemeente. Ik herhaal het, zonder enige financiële inbreng vanuit de gemeente. En dat betekent dat wij de rol die wij vervuld hebben in het voortraject en wat mij betreft ook de rol die wij gaan vervullen in het vervolgtraject, dat wij daar de aanjager zijn, de stimulator, de initiator, zo u wilt. De makelaar, zo u wilt, om de partijen bij elkaar te brengen en te proberen inderdaad die verschillende visies te comprimeren in een document wat dan het bedrijfsplan geworden is. Dat is onze rol. Op tal van terreinen neemt de lokale overheid, in dit geval de gemeente, de rol op zich om te proberen een bepaalde beweging, hetzij in de sector van economie.
Meneer Schoevaerts.
De wethouder wijkt af van zijn voorstel. Ik ben het eens. Als er initiatieven zijn en hij kan faciliteren, dan kan ik me veel bij voorstellen. Maar daarin zit de rijkwijde en de beperktheid van de rol van de gemeente. Maar als u komt met dit voorstel, met een geadviseerd besluit, waarbij je nu al aan de raad vraagt om in te stemmen met de visie wat is meer zijn, dan ga je veel verder dan het faciliteren. En daarvoor wil ik waarschuwen, en dat is het risico, dat je nu meegevoerd wordt tot iets waarin je huidige basis niet in gelooft. U gaat veel verder dan faciliteren.
Nee. Ik ga niet veel verder dan faciliteren. Ik ga veel verder in de zin van dat ik onderschrijf de ambities en de keuzen die gemaakt zijn door de kernpartners die in dit bedrijfsplan handen en voeten hebben gekregen. In die zin ga ik verder. Maar ik ga niet verder in de zin van dat ik een rol voor de gemeente in dit bedrijfsplan qua zeg maar organisatie, begin, stichting en exploitatie zie je in het geheel niet. Sterker nog, ik benadruk nog weer een keertje, ik heb altijd, en het staat ook in het stuk, naar voren gebracht, dit kan gerealiseerd worden zonder enige financiële inbreng vanuit de gemeente. En dat hou ik ook staande.
Nogmaals, voorzitter,
meneer Schoevaerts,
als dat mag. Het geadviseerde besluit staat instemmen met de visie en missie, programmering, etc. Dat gaat verder als had gestaan in te stemmen met een verdere facilitering waarbij vaststaat dat er geen euro van de gemeente ingezet wordt. Dan had ik er begrip voor. Want u houdt dat verhaal, maar er staat hier wat anders.
Meneer Erkens, dacht ik.
Ja, voorzitter, op interruptie ook de aanvulling op wat de heer Schoevaerts naar voren brengt. Ja, met alle respect voor uw stellingname dat de gemeente hier financieel niet in zal gaan participeren. In het bedrijfsplan zijn, en dat doet de heer Schoevaerts ook, een aantal voorbeelden aan te wijzen van financiële bijdrage indirect via de gemeente. Denk alleen maar, mevrouw Pols heeft daar in haar betoog ook aandacht aan besteed, aan de positie van het venster. Het venster is bereid om subsidie, nou van wie komt die subsidie? Van de gemeente, in te zetten als partner binnen het Centrum voor Kunst, Cultuur en Landschap. En de gemeente wordt op de een of andere manier, het staat er niet direct, maar dat ademt toch het stuk uit, gevraagd om, als het gaat om grond, et cetera, toch ook eens even goed na te denken of er mogelijk een dotatie van de kant van de gemeente gegeven kan worden. Als u heel stellig zegt van dat is niet het geval, dan denk ik dat we een ander plan moeten zien met een andere onderbouwing en met een ander bedrijfsplan, waarbij dus heel duidelijk de rol van de gemeente uitgeschreven is uit het plan.
Meneer Heinrich.
Ja, ik was daar in de loop van mijn betoog zelf al opgekomen. Dus ik bedoel, we springen nu een klein beetje van de hak op de tak in aanleiding van deze vragen. Kijk, het staat in het stuk heel nadrukkelijk dat die stichtingskosten, die zijn berekend op een bepaald volume, aantal vierkante meters, et cetera, et cetera. En er is nog geen rekening gehouden, ik heb het net ook al gezegd, met enige grondkosten, laat ik het zo maar eventjes noemen. De suggestie, want je kunt natuurlijk alles heel erg zwart lezen en heel erg, ik zou zeggen, focussen op het feit dat bepaalde dingen misschien niet 3 of 4 keer expliciet zijn verwoord. Maar in het stuk wordt natuurlijk heel nadrukkelijk gezegd, er is bij de stichtingskosten nog geen rekening gehouden met de eventuele kosten voor de locatie, voor het stukje grond waar het museum op zou moeten komen te staan. Nogmaals, omdat er nog geen enkele keuze is gemaakt voor wat betreft die locatie, dus het zeer lastig is om daar enige indicatieve cijfertjes over te geven. En tegelijkertijd is er steeds nadrukkelijk gesteld op alle momenten en ook in het bedrijfsplan dat het bedrijfsplan tot stand moet komen zonder financiële bijdrage van de gemeente. Er wordt tegelijkertijd ook geconstateerd dat dat niet eenvoudig zal zijn. Er wordt tegelijkertijd ook geconstateerd dat bij vele vergelijkbare zeg maar, instellingen in de landen dat wel gebeurt. Maar hier is nadrukkelijk als uitgangspunt gekozen dat dat niet zal gebeuren. En dat betekent dat.
Ja, voorzitter, ik ben erg lastig dit keer, bij behoorlijke uitzondering, als dat mag. De wethouder is altijd enigszins hartstochtelijk in zijn betoog. Maar als hij kijkt naar zijn eigen voorstel op bladzijde 3, dan staat heel uitdrukkelijk het instemmen met het voorgelegde besluit heeft vooralsnog geen financiële consequenties. Vooralsnog. Als u nou had gezegd, ja, dan haal ik weer. Het eerste deel van het geadviseerde besluit was voor mij niet nodig het instemmen. Maar hier had dan minimaal moeten staan, want ik heb niks. Op dat punt heb ik niks met het bedrijfsplan te maken, maar met het voorstel van het college. Dan had u moeten zeggen, u kunt ervan uitgaan dat als u instemt met... als u instemt in feite met de richting van het bedrijfsplan, hè, dat de gemeente er geen euro instopt. Maar dat beweert u wel, maar staat er helemaal niet.
Nee, maar dat, u haalt hier twee dingen door elkaar. Want die financiële consequenties, die hebben betrekking op het voorstel. Het voorstel zegt van laten wij een vervolgonderzoek gaan doen. Daarvoor is in principe 25.000 euro beschikbaar vanuit de reguliere budgetten. En dat betekent dat daar vooralsnog geen financiële consequenties aan zitten, omdat het uit die reguliere budgetten komen. Dat heeft dus niks te maken met het, laat ik zeggen, eventuele exploitatie en financiële verplichtingen ten aanzien van het centrum TCT. Het gaat hier sec en alleen over het voorstel en de financiële consequenties van het voorstel, namelijk een stap te nemen voor het vervolgtraject. Dus daar moet u niet twee dingen door elkaar halen.
Goed, dan wil ik toch even een aanvulling geven, voorzitter, als het mag.
Meneer Erkens.
In het plan zelf wordt gezegd door de kernpartners, dat op een gegeven moment nog nader onderzocht moet worden, en dat wordt eigenlijk min of meer zo gezegd, dat een exploitatie zonder structurele subsidiebijdrage van de gemeente niet realistisch is. U vraagt aan ons om toestemming te geven om deze visie te onderschrijven. Nou, ik denk dat dat niet goed is, want dan praten we wel degelijk over de toekomst, over de exploitatie en niet over nu de onderzoekskosten.
Nee, dan moet u altijd proberen, ten eerste mij ook een beetje de gelegenheid te geven om mijn verhaal te doen. Daar kom ik bij al die onderwerpen wel komen allemaal wel aan bod. Maar om weer even concreet in te gaan op uw vraag. Nadrukkelijk wordt in het dictum van het raadsvoorstel niet gezegd of geschreven, stem in met het bedrijfsplan. Dat wordt niet gezegd. Juist omdat die elementen, die financiële elementen, die locatiekeuze en alles wat ermee samenhangt, ook de rechtsvormen en dergelijke, die op dit moment nog ongewis zijn. Dat zijn plannen van de kernpartners. De kernpartners hebben onder leiding van het bureau Time het stuk geschreven. En wat wij aan u vragen, zijn de inhoudelijke aspecten. Missie, visie, programmering, namelijk die partners en die kernpartners dat die bij elkaar gaan zitten. En geef ons de ruimte op basis van de beschikbare budgetten, namelijk 25.000 euro uit het kunst- en cultuurbudget, om een vervolgonderzoekje te gaan doen. In hoeverre we op basis van die locatiekeuze, waar u straks weer aan uw rol speelt, en ook op basis van de begroting, de exploitatiebudgetten die gemaakt kunnen worden op basis van een locatie. Want anders blijft het altijd, hoe vervelend u het ook vindt, maar kan het niet anders zijn dan alleen op aannames en kentgetallen gebaseerd zijn. Wil je die vervolgslag maken om te kijken in hoeverre je nu een exploitatie kan krijgen die wel sluitend is, dan zul je een richting moeten geven over die locatie, dan zul je een richting moeten geven over het gebouw, zijn een nieuw gebouw dan wel een verbouwing van een bestaand gebouw, etcetera, en dan rollen de getalletjes eruit. En daarom vraag ik u dus ook nadrukkelijk niet om in te stemmen met het bedrijfsplan, alleen de inhoudelijke keuze te onderschrijven. U zou dus daarmee de inhoudelijke keuzes die voortkomen uit de samenwerking van de partners en van de kernpartners, daarvan zou u als raad moeten zeggen, dat omarmen wij. Dat geeft ons het gevoel dat die kernpartners met die partners inhoudelijk een stukje gaan samenwerken. Wij willen dat graag, het coalitieakkoord is er heel nadrukkelijk in, wij willen dat graag een dergelijk centrum die ambitie hebben om dat te gaan realiseren. Nogmaals, het is een van de kernelementen, sorry voor het woord kern, maar ja, dat gaat dan wel zo. Uit de strategische visie, daar waar kwaliteitsdragers geformuleerd worden. Dus alles is in lijn van het, laat ik zeggen, door u gewenste, gewenste beleidskaders die u in het verleden geformuleerd heeft. Er gaat geen cent naartoe. En het enige wat ik nu aan u vraag is, zendt u ermee in met die inhoudelijke samenwerking? En als u ja gaat zeggen, dan krijgt u of over een half jaar of over drie kwart jaar, daar wil ik nou eventjes me niet helemaal op vastpinnen, krijgt u een locatiekeuze voorgelegd? Krijgt u een, zoals het in het dictum staat, iets over de stedenbouwkundige landschappelijke schetsen en dergelijke. En krijgt u ook een hele duidelijke, op die concrete situatie gebaseerde kostenraming, waarvan u op dat moment tegen kan zeggen, à la mevrouw Pols, van we zwemmen in die vuik of en dergelijke. Dat is op dit moment niet aan de orde.
Mag ik u even onderbreken? Er zijn twee mensen die vragen willen. Meneer Bouwman.
Nee, wat ik niet begrijp in het hele verhaal, ik begrijp wel dat inhoudelijke keuze in feite, maar mijns inziens is het zo dat er aan inhoudelijke keuze ook een financiële consequenties kunnen zitten. En die verbinding moet je maken. Een bedrijfsplan bestaat altijd uit twee onderdelen in feite, een inhoudelijk verhaal en een financieel verhaal. En die kun je niet loszien van elkaar.
Mevrouw van den Berg.
Ik vraag mij af in hoeverre je nog naar een locatie moet gaan kijken, daar waar je buitenzorg als ketenpartner aanwijst. Hoe realistisch is dat?
Meneer Erkens.
Ja, ik geloof de wethouder uiteraard, maar in de derde regel van het geadviseerde versluit staat BMW opdrachtgever om, en dan komt die, op basis van het bedrijfsplan. En ik heb net ook al aangegeven in onze bijdrage dat in het bedrijfsplan zeker indirect uitgegaan wordt van bijdragen die uiteindelijk uit de gemeentekas betaald worden. Ik herhaal nog maar even het voorbeeld van het venster dat subsidie krijgt van de gemeente en bereid is om eventueel een deel of de gehele subsidie over te dragen als kernpartner aan het Centrum voor Kunst en Cultuur. Of moet ik wat hier staat lezen in de zin van, oké, we hebben nu een theoretische exercitie uitgevoerd, daar moet je niet al te veel aandacht aan schenken, want we zijn er nog lang niet. En zou daarmee dus het stukje op basis van het bedrijfsplan uit het geadviseerde besluit geschrapt moeten worden?
Mevrouw Pols.
Ja, voorzitter, ik kom toch even nog met mijn kijkbrillen op te proppen, hoe antipathiek het me ook is.
Die kaarvalsbril was
toch, het was toch heel zinvol geweest om dan de kijkbril maar meteen even voor te zetten en te kijken en een plan te maken gericht op een bepaalde locatie. Dan hadden we misschien korte bochten gemaakt, maar in mijn optiek niet zulke korte bochten. Want dan had je een ander uitgangspunt gehad. Nu zitten we eerst een plan te maken, een plan waarvan we allemaal zeggen eendenfuik, et cetera. Goed, ga ik verder niet op in. Maar als er een plan gemaakt zou zijn, gebaseerd op een bewuste locatiekeuze, dan had dat misschien andere consequenties gehad. Hadden we nu andere uitgangspunten gehad. Ik ben een beetje verbijsterd door deze, wat zal ik dat noemen, omgekeerde wereld aanpak.
Meneer Erkens, GroenLinks.
Nog een laatste aanvulling voordat de wethouder weer ongetwijfeld zal repliceren. Hij vraagt om in te stemmen met visie, missie, programmering en de kernpartners van het voorliggende bedrijfsplan. Dan lees ik bij alternatieven dat wanneer een minimumvariant wordt aangehouden, dat er dus kernpartners gaan afhaken. Dat zijn even mijn woorden, maar daar komt het op neer in feite. Hoe kunnen we nou instemmen met een programmering en dergelijke, zonder te kijken ook naar die financiële consequenties. En u zegt van ja, je mag niet kijken naar het bedrijfsplan. Ik vind het allemaal, die ene vuik, die komt steeds meer in zicht met de kooikenshond die erbij hoort. Hoor. Want
de wethouder het woord geven, dan hem ook eerst even zijn betoog laten afmaken voordat wij weer interrumperen.
Voorzitter, ik zal toch even nu een paar, laat ik zeggen, in deze ronde directe vragen even beantwoorden. Nee, zeg ik tegen gemeentebelangen. Met het feit dat we met Buitenpoort, dat die een van de kernpartners is, betekent niet dat de locatie Westerbouwen zal zijn. Heel nadrukkelijk niet. Er is, zeg ik even tegen de heer Erkens en tegen een aantal anderen ook die daarover zeg maar vragen en opmerkingen hebben gemaakt voor wat betreft subsidies van instellingen die nu tot de partners, zeker de kernpartners, behoren. Een aantal van die partners, CQ kernpartners, zijn op dit moment of worden op dit moment gesubsidieerd door de gemeente. U weet dat wij al een aantal jaren bezig zijn en dat al aan het uitvoeren zijn om zoveel mogelijk allerlei instellingen in deze gemeente te subsidiëren op basis van zeg maar, afspraken die gemaakt worden over concrete producten, noem ik het dan maar even, die door die instellingen geleverd worden. En dat daar ook die subsidie aan gekoppeld is. En je zou je dus kunnen voorstellen dat als er goede afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld met het venster, over bepaalde activiteiten, zeker bepaalde producten die het venster gaat uitvoeren in of met dit centrum, dat die activiteiten gesubsidieerd zouden worden, net zo goed als het venster die activiteiten in of rond de vestigingen Wageningen of elders in deze gemeente zou uitvoeren. Dus het is weer gekoppeld aan de activiteiten, zeker de producten. En in die zin wordt er natuurlijk zeg maar wel gerekend op een feit dat die partners, als ze die activiteiten die ze nu op locatie X, Y, Z in de gemeente uitvoeren, als die geclusterd gaan worden in dat nieuwe centrum, dat dan ook zeg maar de gemeente, als diezelfde type producten afgenomen gaan worden door de gemeente, dat die subsidie dan ook volgt. Dat is logisch. Maar waar ik natuurlijk op doel, dat mogen toch wel duidelijk zijn, dat daar waar ik sprak, er gaat geen financiële bijdrage van de gemeente, dat betekent geen nieuwe financiële bijdrage aan de gemeente, die nadrukkelijk gefocust is op dit Centrum voor Kunst en Cultuur, want het Centrum voor Kunst en Cultuur moet met de partners en de kernpartners zichzelf met die exploitatie gaan bedruipen. Goed, voorzitter, ik ga... eventjes nog een aantal vragen die gesteld zijn even bij langs. Een heel aantal dingen hebben we al beantwoord, heb ik al op gereageerd. Die risico's. D66 heeft over de risico's, CDA heeft ook over de risico's gesproken. Er wordt over die bekende fuik weer gesproken en over de rol van de gemeente en dergelijke. Wat mij betreft is dit nu juist wel de goede manier om dit aan de orde te stellen en niet nu al met een locatie op de proppen te komen. Dat had ik natuurlijk kunnen doen. Dan had ik in één keer niet 15.000 aan uw raad gevraagd. Bij wijze van spreken had ik in één keer uit het reguliere budget 40.000 gehaald. En dan had ik het hele traject in één keer gedaan. Had het natuurlijk ook gekund. Maar met respect voor uw opvatting en rol als gemeenteraad krijgt u dus nu de kans om die kaders te stellen wat uw rol ook duidelijk is. Om te kijken in hoeverre u zeg maar inhoudelijk de samenwerking van deze partners voor deze gemeente zeg maar een waardevolle plek wil geven. En het is natuurlijk veel beter om op dit moment, als we zeg maar die inhoudelijke samenwerking nu voor het voetlicht brengen, om er dan over te praten en op dit enige moment zeg maar op basis van uw opvattingen ja of nee daartegen te zetten, dan dat we dat gedaan hebben als we nog veel meer geld hadden uitgegeven en een locatiekeuze hadden voor wat zeggen, ja, verdorie, dat is helemaal niet nodig, want had nou eerder ons eventjes bij de oren genomen, dan hadden we al eerder nee kunnen zeggen, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat dat juist heel erg goed gegaan is. Die risico's voor de gemeente zijn er niet. Laten we nou ook elkaar niet verschrikkelijk bang maken van wat mevrouw Pols suggereert als van ja, het gaat een keer mis en dan komen ze bij de gemeente aan. Laat ik zeggen, uw cultureel ondernemerschap een keertje spelen.
Ik wilde graag dat de wethouder zijn. Ik wilde graag vragen om de wethouder zijn betoog af te maken.
Dat heeft te maken over de risico's.
Zullen we eerst de wethouder zijn verhaal laten afmaken?
Nou, ik weet niet of ik dan nog de
stemming... Dank u wel.
Nee, want kijk, die risico's, nogmaals, die zijn er in principe niet. Ja, tenzij u zelf met z'n 23e, laat ik zeggen, de komende 10 jaar met elkaar af gaat spreken, wij hebben slappe knieën. Ja, dan is er natuurlijk aan alles wel geld uit te geven. Maar daar waar u nu tegen uzelf zegt, en er zijn ook in deze gemeentes genoeg bewijzen dat u als raad wel, laat ik zeggen, die keuze heeft durven te maken. Ik ga het even als voorbeeld noemen, het is een beetje andere casus, maar het gaat weer over dat culturele ondernemerschap. Ik noem het Airborne Museum. Daarvan heeft u terecht het Airborne Museum enige jaren geleden de ruimte geboden. Ook de stap gemaakt dat wij voor 1 euro het gebouw hebben overgedragen. En daar heeft u ook niet gezegd van ja, als ze gaan verbouwen, misschien komt wel het een en ander op ons af. En misschien gaan ze wel geld aan ons vragen. Daar hadden we vertrouwen in het Airborne Museum en wat mij betreft terecht. En ik denk dat u op dit moment, althans in deze fase van het proces, wij zeggen vertrouwen moet hebben in de partners en de kernpartners. Dat zijn uw belangrijke culturele instellingen in de gemeente, om in ieder geval hun de ruimte te bieden om samen met zeg maar, die initiërende rol vanuit de gemeente te kijken in hoeverre er inderdaad hier iets gerealiseerd kan worden. We hebben het eigenlijk over de partners en de subsidies, heb ik het eigenlijk al over gehad. Hoe moet het geld aangetrokken worden? Hoe gaan we nou die stichtingskosten realiseren? Ja, daar kan ik op dit moment nog niet zo verschrikkelijk veel over zeggen, in alle eerlijkheid. Het zal natuurlijk erg afhangen van wat precies die uiteindelijke stichtingskosten zijn. Nou, laten we zeggen dat die ergens tussen de 5 en de 10 miljoen gaan zitten in die orde van grootte. Op de basis van deze getalletjes zeg je 8, nog wat miljoen. Dat is heel veel geld. Maar er zijn voor dit soort zaken, nogmaals, ik ga toch maar weer eventjes het prachtige voorbeeld van het Airborne Museum gebruiken. Er zijn voor dit soort zaken, zowel bij andere overheden, zeg maar eventjes de provincie, rijksoverheden en allerlei fondsen, is daar geld te halen. Dus wat dat betreft moeten we ook niet bij voorbaat nee zeggen, want het gaat ons toch niet lukken. Laten we nou kijken in hoeverre het ons wel kan lukken. Voorzitter, ik denk dat ik hiermee iemand deed nog een suggestie, Partij van de Arbeid was het ook, in hoeverre je voor die grondkosten, voor die locatiekeuze nog bijvoorbeeld zo'n erfpachtconstructie zou kunnen doen. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Dat is heel erg afhankelijk wie uiteraard de eigenaar van die locatie is. Voorzitter, ik laat het hierbij, want anders ga ik mezelf herhalen.
Dan wil ik eerst vragen aan mevrouw Pos, die zal zeker geen slappe knieën hebben, maar misschien nog wel zin om te reageren.
Misschien stralen in de tussentijd, maar goed. Voorzitter, ik ben toch een beetje ongelukkig met de vergelijking met het Airborne Museum, want ik denk dat dat helemaal niet opgaat. Ik denk dat daar andere grootheden gespeeld hebben, daar wou ik het even bij laten. Slappe knieën hebben wij zeker niet. Ik wijs alleen maar op het voorbeeld, en we hebben dat onlangs aan ons voorbij zien komen. We hebben ooit aan kunstenaars de ruimte welwillend beschikbaar gesteld van de Rijngaan MAVO. Dat was welwillend beschikbaar gesteld. En nu we erover spreken, in enige raadsvergaderingen geleden, dat deze het veld zouden moeten ruimen, vinden wij het, en dat is maar in het kleine gesproken, een morele verplichting bijna om te zorgen dat deze toch een bepaald onderdak krijgen. Zo goed, en dat is de angst, zo u wilt, van de VVD, dat als straks deze hele onderneming misschien toch niet helemaal zo gaat lukken als wij ons dat allemaal zouden wensen, dat de gemeente zich bevindt in een situatie van een morele verplichting om een mislukkende stichting dan weer overeind te helpen. En dat zouden wij graag willen vermijden. En de inhoud van het plan is van dien aard dat wij zeggen, daar kunnen we gewoon nu niet achter staan.
Mag ik vragen of dit ook uw tweede, derde termijn, wat is het inmiddels, is geweest? Wilt u nog toevoegingen voor die tweede termijn?
Nou, als ik dan toch iets mag toevoegen, dan wil ik toch nog wel zeggen dat het woord vooralsnog ons zorgen gemaakt heeft. En de wethouder heeft daar een uitleg aan gegeven, maar ik vind het een griezelig statement. Dank u wel.
Meneer Bartels, u voor een tweede termijn?
Ja, dank u voorzitter. Ja, in de eerste plaats moet ik zeggen dat ik het heel plezierig heb ervaren hoe de wethouder zo begaan is met dit item en de wijze waarop hij dat verdedigd heeft, dat vind ik heel, heel mooi. Dat wil ik toch even zeggen. Ik bedoel, maar je kunt het mee eens of niet mee eens zijn, maar ik vind het altijd mooi om te zien dat mensen gedreven zijn en staan voor de dingen waar ze voor willen gaan. En dat hebben we geproefd uit uw betoog. Dus u bent niet alleen een wethouder van financiën, een man van centjes, maar gelukkig ook iemand die warm kan lopen voor inhoud. Dat vooropgesteld. Het is waar, voorzitter, dat de Raad natuurlijk een strategische visie heeft vastgesteld, een aantal kernkwaliteitsdragers heeft benoemd. En dat is wel een punt waar je niet zomaar aan voorbij kunt gaan. Dus we hebben ook duidelijk dat bij het CDA in ons hoofd zitten. Ik heb ook gememoreerd in de eerste termijn, voorzitter, dat de intentie van het plan prima is. Dat heb ik gezegd en dat herhaal ik maar even nadrukkelijk. Ik heb ook gezegd dat, niet nu, maar het CDA heeft bij andere gelegenheden ook wel eens gezegd, dat wij niet moeten doemdenken, maar dat wij moeten denken in kansen en niet in problemen. In die zin sluit ik aan op een stukje betoog van de wethouder. Laat onverlet dat we met twee dingen zitten. Dat is namelijk enerzijds dat voor het CDA de tekst van het voorstel, ik heb het over de tekst van het voorstel, niet eenduidig is en daardoor ook tot veel interne discussie leidt. En dat is niet goed voor de zaak. Ten tweede heb ik opgemerkt dat als er sprake zou zijn van structurele lasten, en die meenden wij toch wel te degen uit het voorstel te kunnen beluisteren, dat wij niet over structurele lasten du moment willen spreken. Ik heb niet gezegd dat dat nooit zou mogen of zou kunnen wat ons betreft, maar ook in het kader van andere voorstellen die we gehad hebben, al in de raad en zaken die waar anderen weer anders over gedacht hebben, denk ik het hockeyveld enzovoorts, hebben wij gezegd van in het kader van de bezuinigingen willen we eerst die grote discussie hebben over wat moet er uiteindelijk bezuinigd worden, waar moet beleid bijgesteld worden, wat is de ruimte die we hebben, zodat we dan prioriteiten kunnen stellen van wat is ons het meest waard. En daarbij moet natuurlijk gedacht worden aan uitgangspunten in een strategische visie. Vandaar mijn opmerking dat ik gezegd heb, daar waar het gaat om structurele lasten, willen wij die discussie voeren bij de voorjaarsnota in juni 2012. Resteert die 25.000 euro waar het nu om gaat? Ja, ik moet gewoon wel even heel eerlijk zijn dat ik natuurlijk verwoord het standpunt van de fractie. En de fractie was niet gelukkig met de tekst van dit voorstel. Ik heb geprobeerd aan te geven waarom. Nogmaals, de intentie, daar heb ik het niet over. Er zitten in de tekst een aantal passages in, die zijn ook genoemd door mij, maar ook door anderen, die verwarrend zijn en die weleens tegen ons kunnen gebruikt worden, bij wijze van spreken. Maar dat, in de politiek moet je er rekening mee houden. Dat is jammer en dat betreuren wij ook. En wij gaan deze zaak uiteraard in onze fractie nog eens nadrukkelijk met elkaar bespreken. Hoe we hier eventueel uit moeten komen. En ik ben ook erg gecharmeerd van bepaalde opmerkingen van de heer Erkens, die ik ook meeneem naar onze fractie en ook van anderen. En ja, ik vind het ontzettend jammer. Ik vind het echt heel erg jammer dat een voorstel wat op zich heel goed zou kunnen uitwerken, dat het eigenlijk de nek omgedraaid wordt op voorhand. Dat vind ik wel heel erg jammer. Maar van de andere kant moet ook iedereen kunnen beseffen dat je in de politiek als raadslid zijnde, ongeacht van welke partij je ook zit of deel van uitmaakt, je een verantwoording.
We zitten nog in een meningsvormende fase. Dus
ja, maar ik wou toch even zeggen, de worsteling die voortkomt door onduidelijkheden in de tekst van het voorstel, en dat je als raadslid, ongeacht van welke partij dan ook, maar ik praat nu voor het CDA, wel de verplichting hebt ook antwoord te kunnen geven naar tegenstanders waarom je wel of niet met een voorstel akkoord kunt gaan. Dat is een dilemma en dat vind ik heel vervelend, dat dit voorstel wat mij betreft, wat ons betreft, niet beter is geformuleerd. Dan hadden we die discussie waarschijnlijk kunnen voorkomen.
Dank u wel. Meneer Erkens.
Ja, voorzitter, u zegt terecht van we zitten nog in een meningsvorming. Hè? De commissie besluit niet, de commissie adviseert hooguit. Ik sluit aan bij de woorden van de heer Bartels, waar die de wethouder het college complimenteert met de wijze waarop dit voorstel verdedigd wordt. En toch proef ik ook bij de andere fractie niet zo ontzettend veel enthousiasme. Nou, wat dat gaat betekenen, dat moeten we dan nog maar afwachten. We hebben een aantal vragen gesteld. Ik wil ze zo nodig ook nog wel schriftelijk indienen. Maar misschien is het handig dat de tijd die nu nog beschikbaar is tussen deze commissievergadering en de raadsvergadering gebruikt wordt om die vragen te beantwoorden. Zeker nu de wethouder heel stellig, klip en klaar heeft gezegd van de gemeente draagt op geen enkele manier direct nog indirect bij in de exploitatie, in de realisatie van het bedoelde centrum. Dus dat verzoek bij deze om die vragen alsnog te beantwoorden. En de commissie zal zo wel een advies doen over hoe we hier verder mee gaan. En dat horen we dan zo direct wel.
Dank u wel. Meneer Bouwman.
Ja, wij sluiten ons wat dat betreft ook aan in feite. Wij vinden ook dat het de wethouder siert hoe hij zijn plannen verdedigt in deze. Alleen is het wel zo dat hij zich had moeten bedenken dat hij het dan ook op een andere manier had moeten presenteren. Dat is min of meer ook al gezegd aan de andere kant. Zeker wat betreft de financiële paragraaf. Ik denk op het moment dat je hem er zo neerzet, dat dat natuurlijk heel veel vragen gaat oproepen en tot moeilijke discussies leidt. En terecht refereert u in feite aan de strategische visie en de cultuurvisie. En daar sluit het in feite ook prima op aan. Wat wij straks al zeiden eigenlijk is zo dat we vinden dat de inhoud niet losgezien kan worden van de financiële consequenties. En in dat opzicht zouden wij eigenlijk een voorstander van zijn dat het plan terugkomt in feite met de financiële consequenties waar de raad in feite ook kan zien wat u in feite ook aangeeft. Dat er vanuit de gemeente geen geld bijgaat en er een duidelijker plan ligt wat de risico's van de gemeente ook uitsluit.
Dank u wel, meneer Erkens.
Er kan nog een vraag van de eerste termijn liggen, die wou ik eerst nog maar even nog een keer herhalen. Dat is, Die 25.000 die u uit het reguliere budget wil halen, waar dat toe leidt tot bezuinigingen op welk ander vlak? Of dat het niet leidt tot bezuinigingen, maar dat het uit de reserve komt of uit de lucht in het budget, zo net hoe u het noemen wilt. Dat is nog van de eerste termijn wat over is. Dan heb ik verder nog behoefte aan een paar andere vragen te stellen. Dat is, heeft het college ook een opvatting over de suggestie die gedaan wordt in het bedrijfsplan dat de gemeente zal toetreden tot de Raad van Toezicht van de vormen centrum? Dat is de tweede vraag. En ik wil ook nog een opmerking kwijt die ik net ook al gemaakt heb, maar die ik toch wel heel belangrijk vind. Bij de consultatie vorig jaar januari hebben wij gezegd van wij geven het voordeel van de twijfel voor het onderzoek. Wij denken dat het financieel heel erg ingewikkeld gaat worden, dat het heel erg moeilijk gaat worden. Maar we geven het voordeel van de twijfel. We hebben nu het rapport voor ons liggen. Wat ons betreft is er nu geen twijfel meer. Dus wat ons betreft, dit plan is nu klaar. Ook geen verder onderzoek, maar dat is dus wat ons standpunt is.
Helder. Mevrouw van den Berg, nog een tweede termijn.
Ja, ik wilde in mijn tweede termijn een vraag stellen die meneer Erkens in de eerste termijn al had gesteld. Namelijk, verder meer geld, die 25.000 euro, welke consequentie heeft dat voor budget, het algemene budget voor kunst en cultuur? Want waarschijnlijk gaat dat ten koste van iets waar veel meer inwoners op dit moment plezier aan zouden kunnen beleven. En wat ik heel merkwaardig vind, is dat waar u zegt dat dat exploitatietekort wel zal meevallen en de stichtingskosten, dat die mogelijk ook niet zo hoog zullen zijn, omdat ze of wel zo hoog, maar dat dan zeker de gemeente daar geen garantiestelling voor heeft, omdat daar allerlei fondsen voor te vinden en te zoeken zijn en andere subsidiënten. Waarom zijn die niet in kaart gebracht? Volgens mij hoort dat ook bij een onderzoek van een bedrijfsplan, wie je financiers kunnen zijn en niet een aanname van vrienden en weet ik wat allemaal. Dus zoals het er nu ligt, en terwijl wij wel, nogmaals wil ik dat benadrukken, de visie en de missie van kunst en cultuur, een centrum voor kunst en cultuur, cultureel erfgoed willen onderschrijven, maar niet zo en niet met dit plan. Dus daar, ik denk, u heeft mij niet overtuigd.
Nou, meneer Heinrich, daar ligt er nog een schone kans voor u.
Ja, voorzitter, ik zal die handschoen maar toch maar proberen op te pakken. Ik ga niet herhalen wat ik gezegd heb, uiteraard. U heeft daar zelf ook aan gerefereerd. Kijk, het is natuurlijk goed om te horen dat een aantal van u gezegd heeft van, nou, het is in principe een goed plan, we zijn blij, de wethouder verdedigt het leuk. Nou ja, dat is een soort doodskus die je aan je vijanden geeft en daarna, ik bedoel, dat schiet niet heel erg op. Ik incasseer dat natuurlijk met veel plezier, maar ik wil dat graag toch kijken in hoeverre we daar niet een stapje verder kunnen zetten. Want ga ik even naar de woorden van het CDA, hè? Het goed voorstel de nek omdraaien, of wellicht iets anders geformuleerd, maar dat hoorde ik toch min of meer. Kijk, dit voorstel, nog even voor de helderheid, bindt u niet, zeg ik ook nogmaals nadrukkelijk een keertje tegen de VVD, bindt u niet, u bent niet moreel verplicht om straks ook, zeg maar, ja te zeggen tegen de uitwerking die dan op enig moment aan u gepresenteerd zal worden. U bent niet verplicht, als u vandaag zeg maar, de ruimte biedt om dat vervolgonderzoek te gaan doen, dat u nu een soort verplichting op u geladen heeft om dan ook daaruit de uitkomsten op enige wijze goed te keuren. In het geheel niet. Er zit ook geen enkele verplichting voor deze gemeente in om door de knieën te gaan. En als u nou refereert aan het feit van die kunstenaars die in de Rijnga-MAVO zitten, dan zeg ik even tegen u, maar daar bent u toch zelf met z'n allen bij. In hoeverre er nu wel of niet een gevoel is dat er een morele verplichting ontstaat, daar bent u zelf met z'n 23 bij. En als u nu zelf zegt, nee, dat gaan we niet doen, op enig moment in de toekomst, dan hoeft u op dit moment vandaag, daar waar het nog geen enkele financiële consequentie heeft,
interruptie, ook niet bang te zijn. Van die momenten dat je iets niet meer kunt, niet doen.
Nou, dat kan heel goed hoor. Ik bedoel, je kunt altijd nog vrij mens, denk ik, ook in deze raad, kunt u dat, denk ik, heel goed doen. En zeker u. Voorzitter, ik ga graag die vragen van de Partij van de Arbeid, ik heb ze wel genoteerd, maar ik zou er toch nog even willen vragen, als u ze nog eventjes een keertje op zou willen sturen, dan weet ik tenminste zeker dat ik goed krijg wat u voor ogen staat. Ja, die 25.000 euro, die leidt nergens tot bezuinigingen. De 25.000 euro die bedoeld is voor het vervolgonderzoek, bedoel ik daarmee. Die leidt niet tot enige bezuiniging op het budget voor kunst en cultuur. Hoe gaat dat? In het budget voor kunst en cultuur zitten natuurlijk een aantal vaste onderdelen. Bepaalde instellingen die op min of meer regelmatige basis of jaarlijkse basis een bepaalde financiële ondersteuning krijgen. En er is ook een zekere vrije ruimte om natuurlijk ook de vrijheid te hebben, de mogelijkheid te hebben om ook nieuwe initiatieven of nieuwe activiteiten die door bestaande partners worden uitgevoerd, daar toch ook een kleine financiële bijdrage aan te geven. Uit die, noem ik het maar even voor het gemak, vrije ruimte, nog niet echt besteed geld, maar wel in de begroting, zeg maar, opgenomen geld, zonder dat daar nou al een doel voor is uitgekozen, daar wordt die 25.000 euro uit betaald. Dus dat leidt tot geen enkele bijstelling, ook geen enkele ander ding wat niet door kan gaan, omdat dit nu wordt uitgegeven.
Is dan de term vrije reserve op zijn plaats?
Nee, want het is niet een reserve. Het is gewoon een regulier onderdeel van de begroting. Dus het heeft niks met de reserve te maken. Gaan wij nou in de Raad van Toezicht zitten? Nee, we gaan niet in de Raad van Toezicht zitten. Dat is absoluut de rol van de gemeente niet. En dat nou in dit geval, doordat dat daar nou in dit bedrijfsplan, in dat stuk wat niet aan u ter vaststelling wordt aangeboden, gesuggereerd wordt als dat wel een goed idee zal zijn, dat laat ik rustig voor de stellen van het stuk. Wij gaan niet bevorderen dat de gemeente op enige wijze ook in die rol terecht gaat komen. Dan nog eventjes naar gemeentebelangen. U moet twee dingen niet door elkaar halen, denk ik. Ten eerste zijn er de stichtingskosten. Dat is een potentieel groot bedrag. Nou, met alle gemak waar ik het mee heb uitgesproken. Maar er zijn natuurlijk, het is bekend dat het vaak veel makkelijker is om bepaalde initiatieven gefinancierd te krijgen dan om de exploitatie op langere termijn goed te organiseren. Dus ik denk dat dat nog wel gaat lukken. En ik heb het Airborne Museum even als voorbeeld genoemd. Maar er zijn ook tal van andere initiatieven in deze gemeente. In Nederland. Niet alleen in deze gemeente, in Nederland. Waar voor dit soort initiatieven geld beschikbaar is. Die vrienden die u nou nu weer noemt. Die vrienden gaan het museum niet stichten. Die vrienden, dat zijn altijd dat soort clubjes. En echt, ik weet niet wie dat zijn, of gemeentebelangen of de VVD, dat weet ik niet precies meer. Gemeentebelangen was het, geloof ik, in uw eerste termijn. Dat u zei van ja, hoe kun je nou zoveel bedrijven voor een duizendje of 2000 euro. Mevrouw, dat zijn bagatellen. Dat zijn echt absolute bagatellen. En ook een club van vrienden voor 20, 30, 40, 50 euro, daar draait toch niemand zijn hand voor om. Dat geld, dat gaat er wel komen. Daar ben ik echt van overtuigd.
Interruptie. Ik ben wel eens voorzitter van een vriendenstichting geweest. Nou, en ook wel eens elders aan deelgenomen. Nou. Het is erg lastig om zelfs voor 20 of 25 euro vrienden bij elkaar te sprokkelen.
Dat vertrouwen heb ik dan toch nog wel. En dat heeft te maken met de exploitatie, niet met de stichting. Dat was eventjes dat onderscheid wat ik nadrukkelijk wil maken. Voorzitter, ik sluit af. Tenminste, ik sluit mijn betoog af. Met u nog allemaal eens een keertje uiteraard te danken voor deze openhartige discussie. Maar toch nog wel eventjes in de komende twee weken dat huiswerk mee te geven, waarvan ik u even weer terugbreng naar de essentie van het voorstel. Herkent u zich ook in de ambitie die in het coalitieakkoord zit, en de ambitie die in de strategische visie zit, herkent u zich in de inhoudelijke voorstellen van dit gedeelte uit het bedrijfsplan? En wilt u de ruimte bieden om in ieder geval dat onderzoekje naar die locatiekeuze, dat u een daadwerkelijk goede exploitatieoverzicht voorgelegd gekregen? En daar zou ik ja tegen zeggen als ik u was. Want als u daar nee tegen zou zeggen, heeft u denk ik veel meer uit te leggen dan als u ja zou zeggen.
Voorzitter, we hebben een duaal stelsel.
Volgens mij gaf de wethouder een advies. En één ding is zeker, wij kunnen op dit moment dat advies niet unaniem volgen. Oftewel, het zal geen sterstuk naar de raad worden. Wij geven onszelf volgens mij twee weken de tijd tot een stukje verdere bezinning. En dan zullen we op de raadsvergadering een definitief standpunt in moeten nemen. Ik dank u,
wethouder. Mag ik daar nog even iets over zeggen? Want ik heb daar ook geen antwoord op gekregen. En ik begrijp in feite nog steeds niet, als je een bedrijfsplan maakt, dan maak je een inhoudelijk plan, maak je een financieel plan, zo ga je ook mee naar de bank om dat geld te krijgen. Waarom wordt zo'n plan niet op die manier gepresenteerd? Nou, waarom laatste, nu een financieel plan wat aan alle kanten bijgesteld moet worden, et cetera?
De vraag is duidelijk.
Nou ja, kijk, nogmaals, dat had gekund. Ik heb daar juist nadrukkelijk niet voor gekozen om u, zeg maar, in die kaderstellende rol als raad mee te nemen. Om inderdaad eerst dat inhoudelijke debat te voeren, wat we dan vandaag voeren. Anders had ik heel goed, zeg maar, op basis van 15.000 die ik de eerste keer heb gekregen en 25 deze keer, samen 40, had ik dat die hele fase in één keer kunnen doen. Dus was geen enkel probleem geweest. Ik bedoel, dat vind ik prima. En laat ik het erbij zeggen, dat is alsnog verstandig om dat te doen. Om in ieder geval voor uzelf het beeld te hebben. In hoeverre die exploitatie en die stichting nou werkelijk niet realistisch is. Maar we hebben dus wat ons betreft een bewuste keuze gemaakt. Om uzelf eerst die inhoudelijke keuze te laten maken. En inhoudelijk te kijken in hoeverre u ermee instemt. Voordat we dat geld uit gaan geven voor die laatste slag, om het zo maar te zeggen.
Ik dank u wel. Ik sluit deze beraadslaging. Ik wens u sterkte en onszelf bij het verder formuleren van het eindoordeel, zou ik bijna zeggen. Even schorsen voor een bakje koffie en dan gaan we met 5 minuten weer verder. Dames en heren, mag ik u verzoeken weer plaats te nemen, zodat we kunnen beginnen met het volgende onderdeel van onze agenda. De huisvesting van RADA op J.P. Heijen Stichting. Dames en heren, ik wil beginnen. Bij het vorige onderwerp zijn wij rechts omgegaan. Ik kan me voorstellen nu linksom te gaan en zou willen beginnen bij de heer Schoevaerts.
Voorzitter, dat is hoogst interessant, want er was een iets andere werkverdeling. Maar ik wil dan beginnen met mijn waardering uit te spreken dat de wethouder erin geslaagd is met Rader en Plurijn op één lijn te komen voor wat betreft de onderwijshuisvesting van Rader op het terrein van de J.P. Heijen. En dat was niet eenvoudig en vroeg van alle partijen flexibiliteit en de wil om eruit te komen. Bij de beoordeling van het voorstel speelt uiteraard op de achtergrond het gegeven dat de coalitiepartijen hebben afgesproken dat de situatie bereikt moet worden dat er van Rijkswegen ontvangen onderwijsmiddelen bepalend zijn voor de uitgaven. En in het verleden overtroffen die uitgaven nog wel eens die inkomsten. Maar evenzeer moet worden geconstateerd dat het vorige college middelen die eigenlijk bedoeld waren voor het speciaal onderwijs ingezet heeft voor andere vormen van onderwijs. Het voorstel spreekt er ook over. Met andere woorden, de meest kwetsbare onderwijsgroep is relatief op een achterstand gezet. En het is juist om die reden dat de VVD op één uitzondering naar, en dan heb ik het niet over een lid van de fractie, maar op één uitzondering naar in het voorstel, instemt met het geadviseerde besluit. Niet akkoord gaat de fractie met onderdeel C van de voorgestelde financiële dekking, waar staat de inzet van de in de meerjarenbegroting geraamde positieve saldi voor 2013 en volgende jaren, die dient dan om het resterende tekort in de dekking op te vangen. Ik heb het over onderdeel 2c van het voorstel. Ik wil er overigens geen misverstand over laten bestaan dat wij wel de verantwoordelijkheid willen dragen voor de financiering van het resterende tekort, maar op dit moment de precieze invulling, dus de vorm, et cetera, van die dekking nog willen openlaten. In de eerste plaats ligt het in de reden dat primair gezocht wordt naar financiële dekking binnen de reeds goedgekeurde begroting op onderwijsgebied. Dat is een wijze die we ook over de hele begroting hebben toegepast. Een voortdurende gedachtenwisseling, en dat speelt ten eerste rondom het nieuwe IHP nog afgerond te worden, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de ombuigingsscenario's. De VVD wil finale besluitvorming, de halve nog wat opschorten, maar zal te zijner tijd en waarschijnlijk maar de andere partijen zorg dragen voor de noodzakelijke financiële dekking. Dus er is geen probleem, we zeggen niet tegen de wethouder, ja, die dekking is nog niet helemaal rond, dus u moet u voornemen tot realisering maar wat uitstellen. Dat hoeft wat ons betreft volstrekt niet. Voorzitter, hetgeen ik zo even heb gezegd betekent dat wij met betrekking tot onderdeel C van de voorgestelde financiële dekking een amendement in voorbereiding hebben, welk amendement, naar ik hoop, ingediend respectievelijk ondersteund zal worden door andere partijen uit deze raad. En de strekking van het amendement zal uiteraard zijn dat toegezegd wordt voor de nodige financiële dekking te zorgen, maar finale besluitvormen over de exacte vorm op een wat later tijdstip te doen plaatsvinden. Ten slotte wil onze fractie, en ik weet dat het ook bij anderen leeft, nog de aandacht vragen voor een bijzonder aspect, en wel een aspect waarover wij een motie zullen indienen. Waar gaat het om? Het is op dit moment zo geregeld dat indien een school geen onderwijskundige doelstelling meer heeft, deze school terugvalt aan de gemeente en de eventuele financiële opbrengst daarvan terugvloeit naar de algemene middelen. De VVD wil als zodanig aan dat uitgangspunt niet tornen. Echter, het komt voor dat in die situatie toch aanvullende voorzieningen noodzakelijk blijken te zijn. Bijvoorbeeld het plaatsen van enkele noodlokalen bij een andere school om de leerlingen op te vangen die afkomstig zijn van die school die gaat sluiten. En de financiële middelen hiervoor, voor die noodlokalen in mijn voorbeeld, die moeten dan teruggevonden worden binnen de goedgekeurde onderwijsbegroting. En dat betekent natuurlijk een zekere onevenwichtigheid. De VVD wil van nu af aan, en andere partijen hebben informeel ook laten blijken het hiermee in beginsel eens te zijn, dat voordat een bedrag terugvloeit naar de algemene middelen, de kosten van wat je kunt noemen flankerend beleid hier eerst op in mindering worden gebracht. En dan wil ik tenslotte aan toevoegen om besluitvorming in het verleden niet onderuit te halen. Huidige, reeds goedgekeurde projecten vallen buiten die aanpak. Dit was de eerste termijn, uitgesproken namens mevrouw Pols.
U heeft het keurig gedaan, meneer Schoevaerts. Meneer Van der Pas, meneer Bartels.
Ja, dank u voorzitter. In de eerste plaats waardering voor de inhoud van dit voorstel. Te meer ook omdat deze zaak natuurlijk al heel lang loopt. En in feite nog een stukje erfenis is van het vorige college. De wijze waarop uiteindelijk invulling gegeven is aan deze kwestie heeft onze instemming. Behalve dan ook inderdaad wat de heer Schoevaerts namens mevrouw Pols heeft verwoord, hebben wij ook problemen. Oh, namens de VVD-fractie. Ja, soms is dat niet altijd duidelijk. Dat is niet altijd duidelijk. Maar in ieder geval geldt voor ons ook dat wij moeite hebben met advies 2c. Hetgeen verwoord is door de heer Schoevaerts. En zijn we ook gevoelig voor zijn opmerkingen, of de VVD-opmerkingen moet ik zeggen, aangaande dus dat flankerende beleid en die onderwijsproblematiek. Dus wij zijn benieuwd naar de wijze waarop jullie dat in amendement willen vormgeven en doen daar graag aan mee om gezamenlijk iets in te dienen.
De heer Nijdig.
Ja, voorzitter, bedankt. De slechte onderhoudstoestand van de schoolgebouwen Drempel 2 en 3 en het door de radar genoemde capaciteitstekort in de lesruimte lijkt inderdaad aanleiding om te besluiten tot nieuwbouw op het terrein van Plurijn. En de locatie, de leerlingen en het speciaal onderwijs zijn echt kwalitatieve hoogstandjes van onze gemeente. Ook wij voorzien als fractie van de Partij van de Arbeid een aantal knelpunten en als belangrijkste voornoemd in punt 2c van dit voorstel. En dat is de financiële kant. In een periode van ombuigingen en bezuinigingsoverwegingen is het slecht te verkopen nu al over te gaan tot een structurele extra uitgave van ruim 1,5 ton op jaarbasis. Dit terwijl het IAP nog in de raad moet worden besproken. Nu is ook de Partij van de Arbeid zich ervan bewust dat er de afgelopen jaren wellicht gelden bestemd voor speciaal onderwijs zijn ingezet voor projecten in het basisonderwijs. Dit kan consequenties hebben voor het basisonderwijs in het IAP. Keuzes hierin moeten gemaakt worden en kunnen in dat IAP worden meegenomen. Vooralsnog zijn middelen vrijgekomen uit de verkoop van oude schoolgebouwen toegevoegd aan de algemene middelen, terwijl de nieuwbouw bekostigd wordt, en de VVD had dat punt ook al meegenomen, vanuit de onderwijsbegroting. En wellicht kunnen in de toekomst baten uit deze verkopen geoormerkt ingezet worden voor nieuwbouw. En de motie van de VVD zien wij daarin ook tegemoet. De komende jaren zal de uitwerking van de aanpassing van de wet op het speciaal onderwijs ook een effect hebben op de bezetting van de locatie van de radar aan de Wijnand van Arnhemweg. Kan bij nieuwbouw rekening worden gehouden met een mogelijke krimp in het speciaal onderwijs, waardoor wellicht ook deze leerlingen onderwijs kunnen volgen in de nieuw te bouwen school bij Plurijn. Eventuele baten van het terrein aan de Wijnand van Arnhemweg kunnen dan dekking geven in die onderwijsbegroting. Hiernaast kunnen vrijgekomen schoolgebouwen ook goed ingezet worden als overloop voor scholen, en ook de VVD hoor ik dat punt al aanraken, die op basis van hun groeiende leerlingenaantal aanspraak kunnen maken op uitbreiding. De Partij van de Arbeid vindt het ook belangrijk dat er goede onderwijshuisvesting is op het terrein van Plurijn, maar kan zich niet vinden in de wijze van financiering. We vragen daarom de wethouder in het IAP binnen onderhuisvesting ruimte te vinden voor de te maken kosten. En daarbij kijken wij uit naar het amendement wat de VVD zojuist heeft aangekondigd. Dank u wel.
De heer Nijdig, dank u wel. Meneer Minderhout.
Ja, dank u wel, voorzitter. En de budgetten moeten gefouteerd worden uit gewoon onderwijs- en speciaal onderwijsfondsen afkomstig van de centrale overheid. Uitgaven niet groter dan inkomsten per onderwijssoort. Op onze vraag in hoeverre de uitgaven voor onderwijshuisvesting inderdaad gelijke tred houden met het budget voor onderwijshuisvesting, zal pas binnenkort geantwoord kunnen worden. Plannen van gemeente Renkum, Plurijn en Radar dateren al van voor 2009. De plannen laten zien dat er een rigoureuze herstructurering gaat plaatsvinden. De opbouw, als voorgesteld, kent een duidelijk woongedeelte, een school met bijbehorende gebouwen voor sport en MFC en een onderwijskantorengedeelte. Radar wordt bouwheer. Het risico dat plannen kunnen leiden tot leegstand wordt klein geacht. De Radar heeft laten weten dat de schoolgebouwen drempel 2 en 3 niet meer aan de onderwijshuisvestingseisen voldoen. Vraag. Is dat ook overeenkomstig de normen die de gemeente in zijn beleidsnota IHP heeft vastgesteld? Er wordt gesproken over vervangende nieuwbouw van de schoolgebouwen drempel 1, 2 en 3. Vraag. Waarom nieuwbouw voor drempel 1? Voldoet deze ook niet aan de onderwijshuisvestingseisen? Of past drempel 1 in het nieuwe totaalplan er gewoon niet meer tussen? De Radar groeit en plant en plant voor de toekomst. Bestaande gebouwen zijn verouderd en in slechte staat van onderhoud. De in bijlage aangeleverde overzichten presenteren een totaalplan van terreininrichting, breken en bouwen. Goede samenwerking tussen gemeente, Radar en Plurijn. Gebouwen worden in 40 jaar afgeschreven. De gebouwen waar het nu om gaat zijn nog niet afgeschreven, waardoor er in één jaar 670.000 extra moet worden afgeschreven en geboekt ten laste van de reserve onderhoud. De vraag is of daarmee het onderhoud van de schoolgebouwen in de toekomst niet in gevaar komt en of hier voldoende middelen voor zijn. Wij willen duidelijkheid hierover en voordat wij tot goedkeuring willen overgaan. Financieel liggen er 3 zaken om goed te keuren. De landtransactie met Plurijn, vervangende nieuwbouw en de huisvesting voor leerlingen en onderwijsadministratie. Met een 3-tal budgetten, 680.000 uit groot onderhoud, 380.000 uit eerdere reserves ten behoeve van Radar en saldi om resterend tekort in de dekking op te vangen. In het meerjaren beleidsplan is geen rekening gehouden met de financiële consequenties. Het dekkingstekort is het grootst in 2012 en de dekking vanaf 2013 en later moet uit eerder gefouteerd krediet bekostigd worden. Het restant, een tekort, bedraagt dan nog 61.000 euro. Dat zal moeten komen uit de algemene middelen. Het is duidelijk dat het financiële plaatje een eerste concept is. En ons commentaar is dan ook als volgt. Wij vinden dat geen voorschot genomen mag worden op mogelijke overschotten op de begroting. Financiering moet binnen de gelden die voor onderwijs aanwezig zijn worden gevonden. Het budget voor 2012 is niet dekkend. Dat moet anders uitgewerkt worden, zoals andere partijen hier ook al opgevoerd hebben. De gemeente Renkum budget voor onderwijs staan al onder druk en die druk zal door dit project verder toenemen. Het onderhoud is nog niet gespecificeerd, dus dat wachten we nog af. En het antwoord op onze financiële vragen van 4 februari leidt tot de conclusie dat doortastende actie nu, met instemming van het masterplan Plurijn, met nieuwbouw en vervanging van de drempels, de meest aantrekkelijke oplossing in termen van kosten oplevert. Al het bovenstaande heeft betrekking op de periode na de bezuiniging en moeten daarmee nog in lijn gebracht worden. Vraag is dan ook, wat zijn de consequenties van de bezuinigingsronde voor dit project? Tot zover onze bijdrage in eerste termijn.
Meneer Minderhout, dank u wel. De heer Smit namens GroenLinks.
Voorzitter, een burgemeester heeft ooit gezegd dat een raadslid in deze gemeente zijn of haar werk in een uur of 4 moet kunnen doen. Nou, als ik dan even
was het 8,
doorreken...
Maar...
Als je dan even doorrekent, kun je zeggen dat een commissielid dat in een 2 uur in de week moet kunnen. En dan is een voorstel van slechts 9 kantjes een goede tegemoetkoming. Er gaat echter wel een hele wereld schuil achter die 9 kantjes. En mijns inziens en ons inziens is de kern daarvan, welke risico's loopt de gemeente met dit voorstel en gaat zij eventueel lopen? Ik wil dat toch even toelichten. Bij regulier onderwijs hebben wij instrumenten om het leerlingenaantal in te schatten. demografische cijfers. Tendensen zoals bevolkingsgroei, vergrijzing, ontgroening, prognoses van het CPB. Elk raadslid heeft wel een redelijk goed ontwikkeld gevoel voor welke kant het dan op gaat. Maar bij speciaal onderwijs worden het aantal leerlingen en daarmee één op één de rijksbijdrage op een specifieke locatie in een speciale gemeente bepaald door de instellingen als de Radar en Plurijn, die in grotere verbanden zitten dan, zeg maar, de specifieke Renkumse gemeentelijke verband. En het gaat om een investering voor 40 jaar. Als de Radar of Plurijn of hun overkoepelende verbanden in die periode hun beleid veranderen, dan zit de gemeente mogelijk met de gebakken peren, met leegstand en kapitaalvernietiging. Er is dan nauwelijks een realistisch alternatief voor de gebouwen op de JPH'en te bedenken. En ik vraag het college dus ook om hier meer duidelijkheid over te geven. Er is, en is de volgende vraag, is er al meer duidelijkheid, het werd hier even genoemd, over de wens van Den Haag om het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs sterk te verminderen? Ook dat speelt mee om te bepalen hoeveel gebouwen er in de toekomst nog nodig zijn. Graag een reactie. Bovendien de vragen, bovengenoemd, eerder genoemd, maken duidelijk waarom wij zo gedetailleerde technische vragen over leerlingenstromen en prognoses hebben gesteld. Wij proberen grip op de materie te krijgen en de risico's voor de Renkumse gemeenschap voor de toekomst goed in te schatten. En dan gezien deze risico's, zou toch door decentralisatie, althans voorlopig op kleine schaal, dus alleen over de drempelgebouwen, niet toch een serieus te onderzoeken mogelijkheid moeten zijn. De risico's zijn dan niet meer voor de gemeente, maar voor Radar en Plurijn. En die hebben dat zelf in de hand. Bij alternatief in dit voorstel staat dat de gemeente dan duurder uit is. Maar als we ons nu eens beperken tot die 160 leerlingen voor de drempels, hoe ziet het plaatje er dan uit? Waarom is dit in de antwoorden naar D66 niet zo gepresenteerd, maar is daar weer plotseling met 300 leerlingen gerekend? En op iets grotere afstand bekeken, wordt de wens voor doordecentralisatie, zoals verwoord in het coalitieakkoord, op deze manier dan niet een dode letter? Een probleem bij doordecentralisatie ligt altijd bij het moment om te starten. Een gemeente torst nu eenmaal een lopende kapitaallast met zich mee, totdat er een koper komt of er groot onderhoud aan de orde is. College, ligt er door de plannen van Plurijn nu niet eens een uitstekende kans? Tot zover de eerste termijn.
Meneer Smit, dank u wel. Mevrouw Gerritsen.
Dank u wel, voorzitter. Voor gemeentebelangen staat vast dat er voor Radar gebouwd moet worden. Er is slim geschoven met stukken grond, waardoor er een prima terrein ontstaat voor nieuwbouw van Radar. Voor speciaal onderwijs komt bij de gemeente een hoger bedrag binnen per leerling dan regulier. Het bevreemde ons ten zeerste toen bleek dat er voor de nieuwbouw van speciaal onderwijs niet het gehele bedrag beschikbaar gesteld kon worden uit het potje onderwijshuisvesting. Is het potje opgemaakt door wellicht een project Bol, wat meer gekost heeft dan begroot? Wat duidelijk is geworden is dat de systematiek die we in deze gemeente hanteren voor het bekostigen van onderwijshuisvesting geen goede scheiding aanbrengt tussen inkomsten voor regulier en speciaal onderwijs. Met andere woorden, moeten we de potjes wellicht scheiden. Gemeentebelangen wacht tevens met smart op het nieuwe IHP, waarin we in ieder geval naar dit raadsvoorstel drie zaken duidelijk willen terugzien. Welke bedragen voor welk onderwijs komen er binnen? En waar gaat het geld naartoe uiteraard? En hoe wordt er omgegaan met leegstand, zoals in doorwet de situatie het geval is per augustus? Wanneer we als raad de geschikte manier vinden om de nieuwbouw van Radar te bekostigen, wat heeft dit dan voor een consequentie voor het onderhoud, renovatie en nieuwbouw van de huidige scholen? Dit moet voor ons wel op een passend niveau blijven. En de extra bedragen die nu ergens vandaan gehaald moeten worden, zijn natuurlijk erg ongelukkig in deze tijden van bezuinigingen. De hamvraag in deze is, hoe gaan we deze situatie in de toekomst voorkomen? Voorzitter, gemeentebelang kan zich vinden in het voorstel voor wat betreft de uitgangspunten en de bouw voor Radar. En voor wat betreft de financiering zien we een probleem en willen we vooralsnog het voorbehoud maken. We zullen een definitief standpunt innemen bij de behandeling in de raadsvergadering. We gaan mee met de gedachten van de VVD in afwachting van het amendement en motie bij deze eerste termijn.
Dank u wel. Dan kijk ik achter mij. Daar zit volgens mij een wethouder te popelen om een en ander duidelijk te maken. Volgens mij is het voorstel erdoor nu alleen de centen nog, maar kleinigheidje hou je altijd. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een traject van bijna 6 jaar hoop ik te kunnen afsluiten in de komende raadsvergadering. Een traject dat gelopen is en uiteindelijk nu een voorstel heeft wat ik u kan aanbieden. En er zit inderdaad een stukje in dat we moeten kijken naar elkaar van het budget wat gevraagd is, dat past niet binnen het bestaande budget wat beschikbaar is, om het heel nadrukkelijk aan te geven. En hoe komt het dan vervolgens en waaruit is het voortgevloeid? Nou, er is al eerder aangegeven, VVD gaf het ook al aan. In het verleden zijn de opbrengsten van het van huisvesting onderwijs anders ingezet, zeker toegevloeid naar de algemene middelen. Dat is 1. 2. Voor het speciaal onderwijs komt er voldoende geld binnen op dit moment om dit uit te kunnen bekostigen. Dat geld is niet anders ingezet. We hebben een budget IAP. Daar zit zowel geld in van speciaal onderwijs, regulier primair onderwijs en volgens mij ook nog zelfs voortgezet onderwijs van Doornwet College. Het zijn 3 geldstromen die met elkaar 1 budget maken. Vanuit het budget is de laatste jaren de Benulverschool bekostigd, is Bram Strevandweg is daar uitgehaald, de Paasbergschool is grotendeels vernieuwd. En de Bol hebben we ook nog een keer gehad, maar dat was de eerste op de rit. Dus met andere woorden, we hebben zo langzamerhand ons primair onderwijs aardig op orde. En als sluitstuk is speciaal onderwijs nu aan de orde. En dan kom je erachter van, er komt toch voldoende binnen. En waarom kan dat dan niet gefinancierd worden? Die vraag werd mij ook aangegeven door het bestuur van de Radar, maar ook door het bestuur van Plurijn. En dat heeft mij toe aangezet om in ieder geval te komen met een voorstel waarin het in ieder geval helder wordt naar u toe hoe de financieringstromen lopen. En enerzijds en anderzijds om te kijken van, hoe moeten we hiermee omgaan met deze doelgroep en hoe kunnen we toch tegemoet komen aan de wens die er heel nadrukkelijk leeft, zowel bij Plurijn als bij de Rader, om ook te komen voor bij het speciaal onderwijs tot onderwijsvernieuwing en tot huisvestingsvernieuwing. Voorzitter, als ik dan de vragen langsloop, dan kom ik als eerste even bij de VVD uit. U zegt geen uitstel op bouwen. Dat is de opdracht die ik van u hoor. Er zit inderdaad een punt in van hoe gaan we om met het punt 2c. Nou, ik wacht het abonnement van u graag af. En ik nogmaals, ik wil best de nodige creativiteit kijken waar binnen de paragraaf onderwijs in de begroting nog enige ruimte zit. Ik breng daar tegelijkertijd maar even in beeld de vragen die D66 heeft gesteld van hoe verhoudt dat zich tot de prognose voor de lange termijn. Dan kan ik heel nadrukkelijk zeggen van nou, in de begroting staat er iets op aangegeven, maar dat zijn kale cijfers. Ik hou niet om u kale cijfers te presenteren, maar ik had er wel graag het verhaal bijgehouden van hoe worden nu de centen uitgegeven vanuit de budgetten zoals die tot ons komen. Daar krijgt u van mij een memo over, zodat het ook helder is wat er op dit moment binnenkomt en wat er op dit moment uitgegeven wordt. En dan kunt u ook voor uzelf nagaan van, zitten er discutabele punten in? We hebben een aantal jaren terug, 2, 3 jaar terug geloof ik, is dat nog een keer de hele systematiek van kostentoerekening onder andere aan de orde geweest. Nou, ook het IAP wordt belast met kostentoerekeningen. Nou, daar zou ik nog eens een keer naar kunnen kijken of dat inderdaad juist is. Ambtelijk vindt op dit moment daar overleg over plaats om te kijken van, hebben we nou de juiste kosten op de juiste kostenplaats staan of moeten we daar eens naar kijken. Dat is ook de reden dat ik vanavond die vraag naar u toe nog niet kan beantwoorden, maar ik hoop dat in de komende week wel te kunnen doen. Voorzitter, ja, en dan de motie, daar ben ik blij mee. De motie die in feite aangeeft van wat er in de toekomst in ieder geval op ons afkomt aan opbrengsten, dat zou mogelijkwijze eerst afgewogen moeten worden in flankerend beleid voor wat betreft onderwijs. Dat scheelt in ieder geval al een stuk, of dat geeft in ieder geval ruimte om daar ook in beleid te kunnen maken, om te kijken hoe ga je daar vervolgens mee om als er een schoolgebouw leeg valt, ja of nee. Nou, of leeg gerekend wordt, moet ik eigenlijk zeggen. Voor wat betreft talent kan ik u aangeven dat op dit moment nog niet duidelijk is of de school leeggerekend kan worden. Dat klinkt misschien raar. De school stopt, maar de leerlingen zijn er.
De leerlingen moeten elders ondergebracht worden. Dus het is de vraag van, wat betekent dat dan voor talent? Betekent dat zometeen, als er leerlingen naar één school gaan, dat er doorverwijzing plaats moet vinden? Of anderszins? En ik heb ook nog te maken met een begrote leerlingenaanwas bij het Doornwet College, waarin ook nog een keer gezegd zou kunnen worden van, kijk er nog eens naar, moet er doorverwijzing plaatsvinden? Of moeten wij wederom verder een nieuwbouw plegen bij het Doornwet College? Nou, dat zijn afwegingen die op langere termijn aan de orde komen en die ook op langere termijn besloten moeten worden. Voorzitter, ja, de vragen van het CDA, die heb ik hiermee, denk ik, mede behandeld. Er zijn geen specifieke vragen meer gesteld. Partij van de Arbeid geeft nog wel even aan van, ja, in het verleden de opbrengsten, en kijkt ook belangstelling uit naar de motie. Nou, ik ook in wezen, en geeft ook aan, speciaal onderwijs, krimp, Wijnand van Arnhemweg, wat kan het betekenen? Kan die krimp zodanig zijn, of is die krimp misschien wel zodanig dat zometeen alles op één, binnen één school gehuisvest zal worden? Wel, voorzitter, ik kan u melden dat aanvankelijk mijn insteek ook was om het hele speciaal onderwijs van de radar te huisvesten op de locatie van Plurijn. Daar was ook de inzet op gericht en als financieringstroom hadden wij het bedrag wat per leerling binnen zou komen bij deze gemeente als onderbouw gezet. En toen bleek ook dat dat royaal zou kunnen. Dat we daar zelfs nog een budget aan overhielden. Dan hadden we twee scholen kunnen bouwen op de Jan-Pieter Heijen Stichting. Één voor het gewone speciaal onderwijs en één voor het VSO, het voortgezet speciaal onderwijs. Dan hadden we de Wijnand van Arnhem leeggerekend en dan hadden we daar misschien wat kunnen doen in relatie tot de Bol op dit moment. Met de noodlokalen, en dan waren die noodlokalen misschien niet nodig meer geweest. Nogmaals, dat was een stap te ver. Dat kreeg ik budgetair ook niet rond. Dus we hebben voorlopig even een knip gezet en zeggen van, nou, we gaan in eerste instantie kijken van wat betekent dat voor de residentiële leerlingen, kinderen die daar gehuisvest zijn op Plurijn, die willen hun school op het terrein hebben. En daarmee beantwoord ik gelijk de andere vragen die er op mij afkomen, van hoe verhoudt dat zich dan in de prognose tot? De afgelopen jaren hebben we gezien dat de leerlingenprognose wat het speciaal onderwijs aan gaat, dus eigenlijk de kinderen die gehuisvest zijn op Plurijn, dat het nauwelijks fluctueerde. Het kon eens een keer één minder zijn, kon er misschien een keer twee meer zijn, maar dat daar binnen die bandbreedte, nou zat het wel ongeveer, want de school was bedoeld voor de residentiële leerlingen. Die residentiële leerlingen, die gaan nu ook weer naar deze nieuwe school zometeen. Momenteel zie je dat er een wat andere wisseling plaatsvindt, maar het is de bedoeling dat de residentiële leerlingen op het terrein blijven. Dat heeft bijkomstig effect dat je geen busjesvervoering krijgt van en naar de Wijnand van Arnhemweg. Dus dat blijft op dit moment gaan. Voor wat betreft ja, het fenomeen passend onderwijs, zoals ik u al eerder heb, nee nog niet heb, met het passend onderwijs, de besluitvorming daarover en de kortingen, de 300 miljoen die de minister heeft aangegeven, betekent voor de residentiële leerlingen op dit moment nog geen vermindering van het aantal leerlingen. Dat zal gestand blijven. De doelgroep die daar gehuisvest wordt, cluster 4, is met name zodanig dat men zegt van hé, daar zal de aanwas altijd wel van blijven, want die zijn niet herplaatsbaar binnen het regulier onderwijs. Dus het zal eerder de druk zal eerder toenemen op deze soort van speciaal onderwijs dan dat het zal afnemen. Dus daardoor ben ik ook niet bang en is het risico ook laag om aan te geven van, hé, wat gebeurt ermee? Er is uitdrukkelijk over gesproken, zowel met het bestuur van de radar als met het bestuur van Plurijn, van welk risico zit hier nou in als wij die school gaan bouwen in het kader van het passend onderwijs. Nou, dan hebben we het even teruggeblikt, maar we hebben ook royaal vooruitgeblikt. Volgens ons zit daar een aanvaardbaar risico in, want dat risico is, nou, verwaarloosbaar wil ik niet zeggen, maar is niet van die aard dat wij de komende jaren worden geconfronteerd met forse dalingen in leerlingenaantallen daar. Voorzitter, ik kijk even naar D66. Ik heb de eerste vragen al beantwoord. Ik hoop in ieder geval de prognoses en kijken van hoe verhoudt dat zich met de inkomsten uitgaven, dat u die binnenkort zult krijgen. Meneer Minderhout gaf nog even aan van, let wel even op, 61.000 euro. Die 61.000 euro die is gerelateerd aan de meerjarenbegroting. Dus dat betekent feitelijk van, als wij het zouden dekken zoals het college voorstelt, dat wij in 2013 61.000 euro op de meerjarenbegroting tekort komen. En daar moet dan nog een voorziening voor komen. Dat betekent, dat is die 61.000 euro. Als u het hebt over drempel 1, 2 en 3, en u hebt het over de norm, En voldoen ze dan ja of nee? De onderwijsinspectie is geweest. Ik heb daar een rapportage van, of tenminste, ik heb daar van het bestuur van de raden aangegeven gekregen van, nou, drempel 1 en 2, ja, daar moet in geïnvesteerd worden, wil die school weer behoorlijk geüpdate worden en weer dat die weer voldoet aan die eisen. En dat wordt ook in het voorstel aangegeven dat er in de komende periode in ieder geval fors geïnvesteerd zal moeten worden om te kijken van, hey, komt die school er weer bovenuit? En dan betekent het nog dat wij in 2025 min of meer verplicht zijn om toch nieuwbouw te kunnen plegen. Nou, dat staat ook in het voorstel aangegeven. Wij hebben geprobeerd om hier win-win uit te halen en kijken van wat zou nou het beste zijn voor het speciaal onderwijs. Maar ook, hoe gaan we nou goed om met onze middelen en zetten we die nou eens goed weg? En niet dat we nu gaan renoveren en de zaak opknappen en zometeen moet je hem alsnog afschrijven, want hey, 10 jaar is voorbij en vervolgens moeten we toch alsnog nieuwbouw plegen. Dat staat ook in het staatje wat u toegestonden heeft gekregen, zodat u ook kunt zien wat de oplopende kosten zijn in het meerjarig kader in de eerstkomende periode. Voorzitter, er zijn vragen gesteld over de uitname uit de reserve groot onderhoud. Ik heb u gemeld bij de najaarsnota en ik heb u gemeld bij de begroting, dat voor dit project waar ik mee bezig was, geen middelen zijn opgenomen in de begroting 2012. En ook niet bij de najaarsnota zijn gemeld, omdat op dat moment nog niet duidelijk was van waar hebben we het nu exact over. De onderhandelingen liepen nog volop en ik kon niet op voorhand al aan u een bedrag vragen om dat op te nemen in de begroting. Voor 2013 en komende jaren is die mogelijkheid er wel. De vraag is van, moet er gebruik van worden gemaakt? Ik wacht het abonnement af wat u indient en dan zullen we kijken als college om daar in ieder geval of inhoud aan te geven of ik kom bij u terug met een andere kredietaanvraag om toch deze realisatie mogelijk te houden. Die €680.000 is gevormd.
Voorzitter, meneer Schoewaarts. Ik heb met voortdurende welwillende instemming de wethouder aanhoord. Maar hoor ik hem nu zeggen, wij, als er amendement is wat wordt aangenomen, dat u met andere voorstellen komt. Dus zullen we nog eens een rondje staatsrecht doen?
Nee, voorzitter, ik ga als dat amendement aangenomen wordt, dan ga ik serieus kijken binnen de onderwijsparagraaf welke middelen daar vrij kunnen vallen. Naast het verhaal van de ombuigingen, want het ombuigingsverhaal hebben we ook nog zitten in het verhaal. Dus daar zit nog wel een forse inspanningsverplichting. En de vraag is natuurlijk van, kan het allemaal dan vrijvallen? En wat doe je dan niet meer? En die keuze leg ik u dan ook graag voor. Die €680.000 toch even nadrukkelijk in beeld brengen. Hoe is die opgebouwd geweest? We hebben in het verleden de begrotingskern gehad. En uit de begrotingskern kwam onder andere naar voren van, er worden een hoop middelen niet uitgegeven in het kader van het onderhoud. Onder andere vanuit het onderhoud. En dat klopt ook, want waar waren we mee bezig? We waren bezig met vernieuwbouw of nieuwbouw van de Benulverschool. We hadden een stuk nieuwbouw bij de Paasberg en een stuk wat daar ook niet meer werd onderhouden. Moest afgebroken worden zelfs. En we waren met de Bram Streeflandweg al een tijdje op gang om te kijken van hoe komen we nou met 3 scholen tot 1 nieuwe locatie, 1 nieuw gebouw. Dat heeft erin geresulteerd dat het onderhoud daar bijna op 0 is gezet. De afgelopen jaren. En dat maakte dat wij forse bedragen vrij konden spelen op de onderhoudsparagraaf. En dat is destijds is dat in die onderhoudsparagraaf gezet om te kijken van ja, moet je die middelen nou wegzetten, ja of nee. Dus eigenlijk wat je nu doet, is een stuk onderhoudkapitaal ga je inzetten om daar dus niet het achterstallige in te lossen. Dat had ook gekund, dan moet ik die drempels opknappen. Nee, dat wordt nu gebruikt om de nieuwbouw voor een deel te bekostigen, met name het eerste jaar waarin het duurste is en waarin ik geen dekking heb kunnen vinden binnen de middelen die mij ten dienste staan. Voorzitter, er is gesproken over geen voorschot op de overschotten. Ik vond het een mooie uitdrukking, geen voorschot op de overschotten. Nou, de discussie over de ombuigingen die komt in volle hevigheid de komende periode op u af. Ik heb begrepen, het raadsvoorstel daarover is in de maak en zal binnenkort ook het college passeren. Maar ik heb er nog geen zicht op dit moment. Ik heb het ook nog niet gezien. Ik heb wel een aantal voorbereidingen gezien. Nou, dat zal ook aanleiding moeten zijn om te kijken wat spelen wij nu vrij. Om in ieder geval te komen op die geprognotiseerde overschotten die er nu staan. Maar nogmaals, dat komt in juni allemaal voldoende in beeld. Ik heb GroenLinks al geantwoord op de demografische cijfers of de prognose. Dat is aan de orde geweest. De leegstand is wat mij betreft niet aan de orde daar op de locatie van Plurijn. Als je het hebt van dat zou wel kunnen zijn als het op de locatie van de Wijn van Arnhemweg zou kunnen gebeuren. Dat zijn geen residentiële leerlingen. Daar zou de radar, mits je daar geen afspraken over maakt, ook kunnen schuiven met leerlingen bij wijze van spreken of naar Arnhem of naar Oosterbeek. Waar komen ze dan terecht? Maar daar moet je wel afspraken over maken. En zeker als je gaat investeren. En daarover kom ik zo meteen nog even met u te spreken. Want ik heb het ook nog even over de overeenkomst die afgesloten moet worden met de partijen. Gemeentebelangen, ja, regulier, speciaal en voortgezet onderwijs. Drie geldstromen, die komen op ons af. Ik zal proberen om daarover in de memo die u krijgt, daarna de helderheid over te geven hoe die geldstromen nou lopen. En wat dan de uitgaven zijn, weliswaar geclusterd, maar dan kunt u zelf uw mind opmaken om te kijken van hoe vinden die uitgaven dan plaats. Leegstand en doorwet heb ik over gehad. Ik heb het gehad over het risico van de 86 en ik heb het over... Nee, dat was ongeveer dat waren de vragen, voorzitter. Ik kom nog even terug en dat meld ik u even. Als u 29 februari gaat besluiten... Het is maar één keer in de vier jaar 29 februari, begrijp ik. Als u gaat besluiten over dit voorstel en u zou dat positief insteken... en ik begrijp bij u dat daar draagvlak voor is... dan moet er een overeenkomst gesloten worden met het bestuur van de Radar en met het bestuur van Plurijn. En dat is een overeenkomst die in aanmerking komt om voor u de wensen en bedenkingen daarover te vragen. En dat zou dan in de reguliere raadsvergadering van maart plaats moeten vinden. En dat zal wel eens in tijd tekort kunnen zijn, omdat zal Plurijn in de eerste weken van maart al de eerste voorbereidingen willen treffen tot sloop. Dus mijn voorstel aan u zal ook zijn, zodra u positief besloten heeft over het voorstel en het college heeft besloten over de overeenkomst zoals die afgesloten is, om u direct daarna die wensen en bedenkingen te vragen en die mogelijkerwijs in de commissie, ik zit even te kijken wanneer die commissie van maart precies valt, maar ik weet niet of dat ongeveer in die commissie nog haalbaar is, maar om u dan tussentijds wel te vragen naar de wensen en bedenkingen daarover. Dat wil ik u heel nadrukkelijk nog even vragen om niet nog meer oponthoud te doen, want het betekent feitelijk dat dan... 12 maart. Nou, dat is de vraag of dat net wel of niet zal halen. Dan moet ik nog even kijken.
Voorzitter, heel pragmatisch. Gezien de toonzetting van de beraadslaging in deze commissie, en ervan uitgaande dat een raadsvergadering toch niet in hoge mate daarvan zal worden afgeweken, zou het college het risico kunnen nemen ervan uit te gaan dat er ingestemd wordt met het voorstel en op korte termijn, zodra het college erover beschikt, om die uitwerking reeds voor te leggen, toe te zenden aan de raadsleden. Uiteraard onder formeel voorbouw dat het 29 februari allemaal goedgekeurd moet worden. Maar dan kunnen we in een vroegtijdig stadium kennis nemen van die nadere overeenkomst. En dan hoeft 12 maart toch geen enkel probleem te zijn.
Voorzitter.
Meneer Smit, ik zie daar toch wel duidelijk het probleem dat Plurijn zijn werkzaamheden en dat drempel 3, als het ware, het gebouw drempel 3, daar de cruciale factor in zit. En eigenlijk is daar waar mijn fractie de minste moeite mee heeft. Dus eigenlijk zou je eigenlijk meer pleiten voor het splitsen. Dan zeggen, oké, begin maar met drempel 3, want daar zit echt helemaal geen enkel probleem. En kom dan met die consultatie en neem dan de beslissing over wat gaan we met drempel 1, drempel 2 en nieuwbouw en dergelijke definitief maken.
Wethouder van
Lent? Dat is net omgekeerde volgorde.
Nee, daar waar die overeenkomst over gaat, zal met name ook op drempel 3 betrekking hebben. Want wie gaat wat betalen? En daar zitten nou maar net de onderhandelingen met Plurijn in en met de radar in om te kijken van hoe gaan we dat oplossen. Dus als je drempel 3 sloopt...
In wezen is het natuurlijk heel duidelijk. Hè?
Als je drempel 3 sloopt...
Er zijn zoveel vierkante meters maar €125 en de boekwaarde van drempel 3. Dus zo moeilijk kan het niet zijn.
Nee. Maar we moeten wel een nieuwe school bouwen.
Wethouder, dank u wel. Ik kijk eens rond voor een tweede ronde voordat we naar een conclusie gaan. Ik zie nog vingers alleen bij de heer Minderhout. Nou, dat is eigenlijk één vinger.
Ja, op pagina 3 van het voorstel... staat onder ad 1c, vooruitlopend op de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw, wordt drempel 3 uiterlijk 10 april 2012 overgedragen. Is dat correct of had u het over maart?
Nou, ik heb begrepen als we met de voorbereidingen moeten starten, dat we half maart ongeveer al wel duidelijkheid moeten geven over. En nogmaals, die overeenkomst die moet getekend worden. Het college moet daar formeel nog een fiat op geven op die overeenkomst. En het college kan dat formeel pas als de raad daartoe besloten heeft. Als de raad besloten heeft over het voorstel. Dus dan komt daarna pas het collegeverhaal en dan gaat die trein lopen. En ik probeer in ieder geval die maartcommissie die zaak nog een keer met u te bespreken. Dat moet op zich volgens mij haalbaar zijn.
Helder. Ik vroeg net wie er nog gebruik wilde maken van een tweede ronde. Dat was toen alleen de heer Minderhout, wilde ik zeggen. Die heeft zijn vraag gesteld. Maar ik zie u zitten te popelen.
Nou, er zijn twee punten die ik even zou willen noemen nog. Uiteraard zijn we wel blij met de uitspraak van de wethouder dat hij zegt dat er dus in de komende periode jaren geen forse daling van het aantal leerlingen is te verwachten. Het CDA kan daar natuurlijk ook altijd zelf nog wat aan doen in het kader van gezinsuitbreiding enzovoort.
Goed, zullen we even bij de zaak blijven, minister? Kunnen we afronden.
En tweede is nog even heel precies graag in die overeenkomsten die gesloten worden en waarover wij geconsulteerd zullen worden. Dat gaat dus echt ook over lange termijn afspraken van met Plurijn en de radar dat zij die intentie uitspreken om hier in deze locatie te blijven. Of uit te breiden of...
Het gaat over de verhoudingen zoals ze komen te liggen ten aanzien van het nieuwe groep schoolgebouw voor residentiële leerlingen op het terrein van Plurijn. En daar gaat het verder komen.
En dat voor over een langere periode?
Ja, ze hebben zelf nieuw geïnvesteerd zoals u hebt gezien. Alle logementgebouwen zijn vernieuwd, dus het is niet de verwachting dat die binnen 10 jaar dat ze in één keer een andere view krijgen en in één keer de zaak maar sluit en einde oefening. Dat wordt niet verwacht. Het hoofdkantoor staat hier. Hoofdkantoor staat hier van Plurijn. Daar word ik vanuit hier gewerkt en er is heel nadrukkelijk aangegeven. Ze bestaan 100 jaar dit jaar. En de wens is om de volgende 100 jaar, in ieder geval om weer klaar te zijn voor de volgende 100 jaar op deze locatie in Oosterbeek. En daar willen we ze graag de ruimte voor bieden.
Ik dank u wel. Ik constateer dat een ieder zijn zegje heeft kunnen doen. Ik constateer ook dat de VVD heeft aangekondigd dan wel met een amendement en een motie te komen. Het is misschien goed om die naar ons allen, dat zal ook wel zo gebeuren denk ik, naar ons allen te sturen. Om te kijken of het een raadsbreed verhaal zou kunnen worden. Morgen ligt die in.
Vanmorgen wordt iedereen toegezonden.
Goed zo. Ja. Dan kan ik wat mij betreft dit onderdeel sluiten. En ga door naar punt 7, verslaglegging van de vergaderingcommissie van 9 januari. Ik heb daar geen, of wij hebben daar geen opmerkingen over ontvangen. Dus met dank aan de Griffie. Ingekomen stukken is helder. En dan ben ik bij punt 9. En mag ik u allen een goede thuisreis toewensen. Ik zat net even te kijken. Het is nog 1 graad boven 0, maar dat is volgens mij dubieus. En het is mistig. Dus ik wens u een veilige thuisreis.